In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 76 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En we zitten hier niet alleen.
Hallo, welkom hallo. Bij Damn Money! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
And it's a crossover.
Yeah. Ja, we zitten hier in Amsterdam.
Zo leuk!
Bij Nidia en Marilotte.
Ja, echt fantastisch dit. Dit is onze droom. Echt
ja, het was heel allemaal heel op jullie vraag, hè?
Ja, en dat is al bijna een jaar geleden, denk ik.
Ja, nee, echt los voor corona.
Was het voor corona?
Ik denk echt dat we een eerste bericht in januari, februari hebben gestuurd. Dus corona was wel al in de wereld, maar er was nog geen lockdown.
Niet bij ons, nee.
Nog niet bij ons, in ieder geval, nee.
We leefden nog in de illusie dat iedereen vrij was.
Ja. Is dat echt zo lang geleden?
Ja, het is zo lang geleden.
Het is in ieder geval heel lang geleden hoor, dat de vraag is gesteld geweest. En dan hadden we een keer gezegd van, oké, we gaan het dan doen. En dan zo, ah ja, maar...
Lockdown. Ja, maar helemaal niet. Niet. Ja. En we wilden het per se in één ruimte doen, want
ja,
een mens gezellig. Wil ook mensen ontmoeten.
En een mens wil kava.
Precies.
Exact. Ja, dank je voor de kava. Zullen we daar even mee beginnen?
Ja, laten we even heel kort, want voor onze luisteraars, die weten misschien niet, dat zou ik heel raar vinden, maar goed, wie jullie zijn en andersom. Ja. Dus even heel kort, wie zijn jullie? Wat doen jullie?
Ja. Wat drijft ons?
Wij zijn de Volksjury. Wij... We spreken op een onverantwoorde manier onopgeloste en opgeloste ondertussen ook moordzaken. Wij zijn een true crime podcast.
Ja, dat is misschien al een goede warning voor de luisteraars.
Oh ja, dat is waar.
Dat het waarschijnlijk een iets heftigere aflevering dan normaal gaat worden. Ja. Nee, en wij doen dat al sinds 2017.
Wij drinken een fles kava.
En zoals je kan horen spreken wij... Vlaams.
Sorry.
Komen uit België. We vinden het nog steeds heel leuk om te doen.
Zo met enige twijfel in haar.
Toch? Dit is aflevering 76 en dit is de laatste.
Nee.
Ja.
Het was het al, mensen.
Nee, ik denk dat het is, hè.
Ja, dat is wat we doen.
Ja, we doen het op een heel luchtige manier ook. Ik denk dat ook heel belangrijk is om even mee te geven.
Er gaan zoveel mensen die ons nog niet kennen offended zijn.
Waarschijnlijk.
En that's okay.
Ja, ja, daar kunnen we mee leven. Ja.
En wie zijn jullie?
Of we elkaar niet kennen. Ja.
Wij praten in Damn Honey op soms onverantwoorde, maar soms ook verantwoorde manier over shit waar je als vrouw mee moet dealen.
Ja.
En we zijn eigenlijk dus een feministische podcast, maar dat moet je niet te hard zeggen, want sommige mensen...
Ja, precies, deze reactie.
Die hebben daar nogal wat moeite mee.
Ja.
Maar we hebben het over anything. Ja, catcalling.
Menstruatie, over...
Medisch seksisme, loonkloof, noem het maar op.
Seksueel plezier. Van wat meer kleinere dingen. Of dingen die je als klein zou kunnen beschouwen, maar die we niet klein vinden, want we nemen veel dingen. We nemen alles serieus. En het grotere onrecht. Seksisme, racisme, validisme.
Noem het maar op.
Er is een lijst aan shit.
Nou, maar vandaag dus helemaal... Nou ja.
We gaan het wel hebben over shit.
Komt wel. Sowieso gaan we het hebben over shit waar je als vrouw mee moet dealen.
Dat absoluut.
Voorbij. Absoluut. En we geven ook wat suggesties.
Ja,
wat je kan doen.
Ja, dit is eigenlijk onze eerste DIY-podcast.
Ik denk het ook. Ik denk het ook.
Ja.
Zijn er losse flodders?
Ja, losse flodders.
Ja, dus,
dat moeten we misschien ook uitleggen.
Moeten we misschien ook uitleggen voor onze mensen die luisteren naar Damn Honey, niet naar ons. Wij beginnen onze aflevering waar we op een luchtige manier over ons leven spreken. Dat heeft een van onze fans losse flodders genoemd. En you hate it or you love it, maar we gaan nu even over ons eigen leven praten. De laatste keer dat we samen hebben opgenomen was onze live show.
Ja, dat is ook alweer zo lang geleden, hè?
Dat was echt een leven geleden.
Was heel leuk.
Ja.
We zijn in overleg met hoe dat we nog live shows kunnen doen.
Komen er nog
aan. Waar, wanneer, weten we nog niet. Nog even geduld, maar die komen eraan. We hebben ondertussen alle twee deugdoende vakantie gehad.
Heerlijk!
In alle twee Italië.
Alle twee naar Italië geweest.
Zijn jullie op vakantie geweest?
Ik ga volgende week naar Italië.
Ja, oké, okay. Iedereen is naar Italië.
Ja. En ik weet niet...
Zoiets fout?
Dat ja. Iedereen behalve niet, jij gaat naar Italië. Ja. Maar ik weet niet, want zijn jullie... ik ga nu met de nachttrein, omdat ik dacht, hé, dat is iets wat kan. Dat wist ik helemaal niet, maar dat is...
Hoe dan?
Via München naar Florence kan je.
Cool.
Nou, I love it. Ja, ik ben helemaal in voor het avontuur. Ik ben helemaal gebroken aan natuurlijk. Nu al zin in.
Oh, maar ik vond dat ik heb op mijn wereldreis een nachttrein genomen in China. En was fantastisch.
Ja.
Heerlijk. Je slaapt mij allemaal.
Slapen?
Ja, je slaapt mij allemaal onbekende in heel veel stapelbedjes in kleine couponnetjes.
Ja, dat is nu niet, want corona. Dus je hebt een eigen.
Hartstikke luxe.
Wow. Ja, eigen cabine.
Kijk eens.
Marilotte gaat naar Italië.
Zijn, een lichtbadje erbij.
Precies. Ja. Neem wel mijn tubbel mee. Blaas ik die zo op. En dan ga ik daar liggen badderen. In dat... Nee, dat
is een opblaasbad voor mensen die dat niet kennen.
Maakt niet uit.
Maakt niet uit.
Geeft niet.
Leuk, en wanneer vertrek je?
Ja. Woensdag? Nee, donderdag.
Als dit online komt.
Als het online, de dag dat deze online komt, ben ik weg.
Tabé,
suckers.
Heerlijk. En hoe lang ga je?
2 weken. Hoe lang zijn jullie geweest?
10 dagen.
Oh, ja. Ja, ik 3 weken. Maar ik had een trouw.
Decadent.
Ik had een trouw. Niet die van mezelf, maar van mijn beste vriendin.
Oh ja, dan mag je in daarna Italië. Een vakantie achteraan plakken.
Wat jullie nog losse vlodders? Losse vlodders.
Wat heb je vandaag gedaan?
Vandaag heb ik me alleen maar hierop ingelezen. Ik heb groot respect voor wat jullie... Dat had ik al, hoor. Maar als je het dan opeens zelf moet doen, dan denk je... What the fuck?
Maar ik heb toch ook heel veel voorbereiding in jullie afleveringen? Of
nou, er zit wel...
Ja, op een andere
manier.
Ja,
op een andere manier. Want je hoeft niet helemaal in de details te duiken... omdat er vaak ook een gast is...
Jullie hebben details, want dat hebben wij niet.
Ik heb echt wel veel details, hoor. Maar zoveel details dat ik denk, ik ga geen samenhangend verhaal meer vertellen. Want ik ga alle kanten op.
Heerlijk. Oh, ik ben benieuwd. Jullie gaan zoveel beter voor.
Ja, ik denk het ook.
Zij is echt obsessed. Maar
Aqua Tefana echt meer energy.
Dus ja, dat was mijn dag.
Ja, mijn dag ook. Fijn. Dat is het enige wat ik
deed. En Kava halen stond in mijn agenda.
Belangrijk.
Kava halen.
Bedankt.
Dank u daarvoor.
Ik wil nog even gewoon een disclaimer doen.
Het kan voor ons beiden.
Voor ons alle twee. Het kan goed zijn dat wij tegen het einde van de aflevering ook met een Nederlands accent praten. Omdat wij alle twee
en andersom.
Ja, andersom
ja,
dan.
Ja, het zou kunnen.
Nee.
Ik weet niet. Ah, trouwens.
Nee. Niet.
Nee.
Nu.
We gaan het zien. We gaan aan het eind eventjes een inventarisatie doen wat er aan de hand is. Of wij dan de Vlamingen zijn van het verhaal.
Wat we in de aanbieding hebben vandaag?
Ja.
Ja, vrouwen hè?
Absoluut. We hebben twee gifmengsters in de aanbieding. En ik denk dat de eerste is aangeboden geweest door Marilotte.
Ja, dat klopt.
Was al heel Vlaams.
Dat klopt.
Ja, dat klopt.
Dat klopt.
Nee, dat klopt.
Dat is juist.
Super. Goed, ja.
Heel juist. Ja.
Hoe zijn je erop gekomen?
Ik hoorde het. Dus, we kregen het getipt door een volger. Ik zou niet meer weten wie. Maar dat was een podcast. Volgens mij heette het Host Throughout History. En zij bespreken vrouwen uit de geschiedenis waar niemand van gehoord heeft.
Oké. Okay.
In een serie. En toen werd Giulia Tofana besproken. En ik dacht, en zij werd dus neergezet als een van de grootste seriemoordenaars in de geschiedenis van de wereld. En toen dacht ik, hoe kan je nou niet van deze vrouw gehoord hebben? Hoe kan dit nou dat dit niet in de geschiedenis is? Dus ik vond haar we hebben een rubriekje in de podcast, de Femimist in. Mm-hmm. En mijn Femimist toen was dat ik haar zo geweldig vond. Terwijl als er een mannelijke seriemoordenaar is, dan denk ik... En met deze vrouw had ik zoiets van, geef me mokken, geef me een t-shirt.
Ja. Exact.
Heel goed. Ja, ik heb in het algemeen ook vandaag even opgezocht over gifmeesteressen dan. Omdat gif blijkbaar het meest geprefereerde moordwapen is bij vrouwen. Hè. Dus de meeste moorden met gif wordt gepleegd door een vrouw. Het is statistisch gezien niet heel veel verschil. Mm-hmm. Maar het is wel het beeld dat we hebben dat als je wordt vergiftigd, dat het door een vrouw is.
Ja. Ik hoorde het mezelf gisteren inderdaad nog zeggen van, nou, vrouwen dan, het ging het opzoeken, maar het viel wel mee.
Ja, het valt
maar
wel mee.
Inderdaad, ja.
Maar het is wel, wat dat in ons boek, voilà, ik heb het al geplucht, in ons boek hebben we gesproken.
Ligt hier ook, ligt hier in ons boek. Voor de mensen die kijken.
Hebben we ook gesproken met professor Christophe Stoven, en dat is een toxicoloog, en die zegt ook van ja, het is eigenlijk heel uitzonderlijk dat er op zulke schaal mensen met gif vermoord worden. Normaal is het altijd heel erg kleinschalig, is het als je een minares of whatever uit de weg wilt ruimen, dat er gegrepen...
Eén persoon gegrepen.
Eén persoon, ja. En hier, zoals dit zal blijken, hier zal blijken dat dit niet het geval is.
Nee, zeker niet.
Ze vallen met bosjes.
Ja. Mannen.
There I said it.
Goed.
Okay. Julia Tofana.
Ja, we gaan erin duiken.
Ja, hier gaan we. Ja, we zijn in Italië.
Ik wou net zeggen...
We zijn in Italië in de 17e eeuw, in 1633.
Mm-hmm.
Dat is waar Julia Tofana verschijnt. En in de artikels die ik online heb gevonden, wordt echt een heel slecht beeld geschetst van de maatschappij toen. Hè?
Ja.
Ik heb hier opgeschreven, als vrouw had je drie opties. Je kon trouwen met een man, meestal niet naar keuze. Je kon vrijgezel blijven en als sekswerker aan de slag gaan om... Ja, van uw eten en behoeftes te voorzien. Of je kon weduwe worden.
Maar dan moest je wel eerst getrouwd zijn.
Maar dan moet je eerst getrouwd zijn. En toen dacht ik al, toen ik het artikel las, was ik zo... Weduwe worden, kun je dat bewust doen? Ja, dat kan. Dat kan.
En je kon, geloof ik ook, je kon het klooster in nog wel, als vrouw.
Oh, top opties.
Ja, logisch.
Heerlijk. Wat zou jij kiezen?
Na het lezen van dit zou ik kiezen voor weduwe worden.
Ik word weduwe later.
Ik denk dat we het daar allemaal wel eens over zijn. Ja. Zal ik eerst nog even iets zeggen over Julia zelf?
Ja.
Eigenlijk is er helemaal niet zoveel geweten over haar. Er wordt gezegd dat ze rond 1620 geboren zou zijn. Dat ze op haar 13e haar ouders verloren had. En dat ze later dan eigenlijk in de voetsporen van haar moeder zou getreden zijn door apotheekster te worden. En in die apotheek verkoopt Julia voornamelijk parfum en make-up. En ze heeft ook één dochter, Girolama Spera. En Julia was zelf ook weduwe.
Ja.
Nou, de toon is gezet. Ja, gezet.
Ze heeft een bestselling product hè, in haar apotheek. Er is één iets waar ze echt mee uitpakt en die is Aqua Tofana.
En ik denk dat Marilotte daar heel veel over
kan. Ik weet allemaal dingen.
Het ziet eruit als een gezichtscrème. Het kan ook in de vorm van olie verkocht worden. En vrouwen zouden het gebruiken, de Italiaanse vrouwen zouden het gebruiken om hun jeugd te bewaren.
Ja,
maar sowieso even, het schoonheidsideaal was heel erg... toxic, maar zeg maar letterlijk, want zoiets als arsenicum of lood, dat zat gewoon in producten om bijvoorbeeld je huid lichter te maken.
Ja.
En er was ook belladonna, daar ga jij het zo meteen denk ik nog even over, Marilotte.
Oh ja, dat zat erin, maar dat gebruikten mensen om hun pupillen groter te maken.
Ja, oogdruppels.
Cleopatra die deed dat toch, daar staat zij volgens mij onbekend, dat zij zij haar pupillen groter wilde maken. En dat deed met belladonna.
Okay. En dat deed ze niet met drugs maken.
En dat was dan een schoonheidsideaal dat je grotere...
Ja,
als een hertje.
Dat is mooier.
Weet je, als een onschuldig hertje.
Ja.
Ja, en het is toch ook als je verliefd bent of zo, dat je pupillen groter worden. Dus er moet wel een soort van chemisch ding in je lichaam gebeuren, dat je pupillen groter worden en dat je dan ook aantrekkelijker bent.
Ja.
Dus terwijl als ik iemand met grote pupillen op een feestje zie, dan denk ik, oh nee.
Nee, inderdaad. Willen jullie misschien...
Ja,
ik wil wel weten wat er in Aqua Tofana
zit. Erin?
Nou, okay. Er zit in. In ieder geval rattengif.
Super.
Nee, arsenicum of arseenoxide. Dat blijkt te ruiken naar knoflook, heb ik gelezen ergens.
Oh, okay.
Dus dat leek me eigenlijk helemaal niet zo. Want Aqua Tofana staat echt... Als je zeg maar de verhalen hoorde, was het geurloos, smaakloos, een soort supergif.
Ja.
Maar als je dan gaat kijken naar waar het dan blijkbaar van gemaakt was, kon dat eigenlijk helemaal niet zo. Want er zit ook blijkbaar een hele metaalachtige smaak aan arsenicum of zoiets.
Marilotte is echt beter voorbereid.
Ik zit er helemaal in.
Dat het niet zo
maar ik heb dus ook, omdat er zoveel verschillende verhalen langs kwamen, op academia.edu of zijn andere scriptie gestaan.
Wat heb jij gedaan vandaag?
Alleen maar dit.
Oh, goed. Vertel het ons allemaal.
Nou, er zit dus in. Arsenicum. Dat zorgt voor symptomen die op een maag-darmontsteking lijken. En je kan er dood aan gaan. Antimoon, dat lijkt op arseenvergiftiging. Lood, nou, hartstikke slecht voor je. Waarschijnlijk dus ook atropine, dat zit dus in belladonna. Mm-hmm. Kwikchloride en er zit iets in, of tenminste, daar dat gerucht gaat, Spaanse vlieg.
Ja.
En daar, dat wordt dus als gif gebruikt, want het is hartstikke giftig, maar het is dus ook een...
Een afrodisiacum, ja. Ja, ja.
Maar, okay. Maar de grens daar is heel dun.
Dus ofwel zeg je gel ofwel dood.
Precies, dat is de keus. Super. En het is ook, je krijgt er dus een urenlange erectie van, maar... die is super pijnlijk.
Oh,
want het is dus niet dat je opgewonden bent, maar je hebt gewoon een ontsteking gaande bij je blaas en zo. Dus dat is helemaal niet lekker. Dit
geen aanrader. Ja.
Maar je kan dit nog steeds kopen.
Nee,
maar er zijn
verschillende variaties daarvoor krijgbaar in de handel.
Ja, dat klopt. Maar er zit geen Spaanse vlieg meer in. Wat trouwens een kever is.
Oh, het is okay. Echt een beest.
Ja, het is echt een beest. Die wordt fijn gehakt.
Maar ik ben legit naar een Upper Dare avond verplicht moeten gaan. En daar werd het echt aangeboden. Daar kon je het kopen in een soort van pilletjes voor hem.
Wow.
Ja, maar ik denk dus dat daar dus niet meer dat giftige in
niet
zit.
Officieel.
En volgens mij zit er dan ginseng of zo. Of geen, weet niet meer, iets anders.
Ze zeggen gewoon dat het Spaanse vlieg is.
Precies, zo heet het dan. Omdat
dus ik heb
het
voor niets gekocht.
Leeft Lucas nog? Of, ja.
Daar straks wel nog. Nee, en dat was haar bestselling product eigenlijk. En ze deed het heel slim. Hè. Dus Aqua Tofana werd uiteraard gebruikt om echtgenoten te vermoorden. Zodat vrouwen weduwe konden worden. Hè, hun droomjob toen. En ze verpakten het in mooie flesjes en poederdoosjes. Die vrouwen dan op hun nachttafeltje konden zetten. Waar dat dan eigenlijk in het groot... op stond geschreven van, dit is voor je gezicht en hier word je mooi van. Zodat de niet vermoedende mannen het zagen staan en dachten, oh, mijn vrouw doet zo haar best om mooi te zijn voor mij. En gewoon redig gingen slapen.
Maar daar wil ik ook nog wat over zeggen. Ja. Want dat schijnt dus ook niet zo te
zijn. Nee, Marilotte, niet die killjoy gaan zijn.
Alsjeblieft, jawel!
Nee, het was wel een olie waarmee ze dus een soort van helende olie of zo, maar het was meer, ik moet het even opzoeken hoor. Dus je vindt dus overal dat ze haar gifproduct als een make-up of crème vermomde.
Yeah.
Maar die informatie spreekt elkaar nogal tegen. En ik kwam een site tegen waarin een historicus zei... dat ze eigenlijk het alleen maar vermomde als een flesje met een soort heilige...
Ja, Sint-Nicolaas water.
Ja. Dat het enige was eigenlijk wat ze... En okay. Dat kwam dan, werd dan geëxtraheerd zogenaamd uit de botten van... een of andere heilige die dan ergens begraven lag. En dat werd dan zo verzameld. Maar zij deden Aqua Tofana in.
Vooruit. Je moet het maar allemaal weten.
Vooruit. En dat kwam in verschillende doses, toch?
Ja. Also,
het is niet in één keer...
Nee, was echt, want je zou denken... vandaag wordt gif super snel opgespoord. Ik bedoel, toen zal dat ook wel makkelijk geweest zijn. Maar ze had er echt goed over nagedacht. Het was niet zo van 3 druppeltjes in de soep en het is gedaan. Je moest het echt opbouwen.
Ja, en volgens mij kon je dus ook wel wat meer zeggen van... Nou, ik wil dit over een periode van 3 maanden laten gebeuren.
Ja. Je kon echt doseren en zeggen van... Nee, oké, hij moet sterven vannacht. Of je kon zeggen, ik wil dat hij traag en
langzaam
pijnlijk... En dan kreeg je een soort instructies mee.
Ja, naar gelang hoe kwaad je bent op je echtgenoot... kon je echt het heel lang rekken.
Maar ook natuurlijk, als een vent heel gezond was... Ja, dan kon je natuurlijk niet... Nou ja, kan wel, maar het is niet handig om dan zo hop dood. Dus dan is het heel tactisch om natuurlijk een maandenlang sterven
maag.
Ja.
En dan is hij een beetje aan het kuchen. En dan gaat hij in bed en dan komt hij naar
Wacht, ik weet het. Bij de eerste doos krijg je verkoudheidssymptomen. Een beetje moeheid, een beetje wat afgezwakt. De tweede doos werd het allemaal nog intenser. Bij de derde ging je overgeven, diarree. En kreeg je een soort next level maagzuur. en dan was de vierde doos was,
de
laatste, de kill. De lethal.
Ik vond het ook heel goed dat er in de artikels die ik heb gelezen, dat er dan zo stond, een beetje sarcastisch ook wel, van ja, het is goed, want zo konden de mannen alles, al hun zaken op orde brengen en konden ze ook brouw tonen voor al hun zonden.
Oh mijn god.
Als in domestic abuse ook.
Ja.
Dat hebben we helemaal niet verteld natuurlijk.
Maar dat is wel eens wel aan de hand, dat vrouwen dus in slechte huwelijken zaten en ook helemaal niet... Want je was gewoon bezit. Je kon helemaal niks je kon ook niet scheiden.
Ik had die 4 opties.
Ja, maar... Je kon niet iemand zijn die gescheiden was.
Nee, en je kon ook niet zeggen, nu ben ik echtgenoot en morgen ga ik naar het klooster. Je had een keuze en dat was de keuze for life.
Ja.
Behalve weduwe, dat kon je worden.
Ja, dat kon je worden als je er een beetje moeite voor deed.
Ja.
En ik denk dus ook omdat dan die mannen de kans kregen om hun affairs in order Dan waren vrouwen er ook van verzekerd dat ze dat geld en die erfenis
kregen. De erfenis, kregen. Dat geregeld was en zo.
Want ik heb in een interview op de Belgische radio herbeluisterd. En daar ging het ook over de motieven van... Want oké, gif wordt dan veel door vrouwen gebruikt. Maar wat is kenmerkend aan gif is dat het sowieso met voorbedachte raden gebeurt. Je kunt niet iemand in een passie of in een vlaag van zinsverbijstering vermoorden met gif. Daar heb je over nagedacht. En dat is waarom dat het zeker ook in... de Renaissance en de middeleeuwen waarschijnlijk ook al gebruikt werd als moordwapen door vrouwen. Waarom? Omdat ze natuurlijk... Ja, ze hadden wel een doel voor ogen. Ze wilden alleen zijn, maar dat geld moest ook veilig zijn. Ze moesten zien dat ze konden overleven. Dus ze moesten wel met voorbedachte raden vermoorden. Want in een vlaag van passie, ja, dan was niks geregeld voor hen. En dan waren ze ook weduwe, maar ook arm.
Ja, dat konden ze elkaar zich niet veroorloven. Nee.
Terwijl nu kon ze echt zo de verdrietige weduwe spelen. Ja. Van, oh, mijn man is zo ziek geworden en... Oh, ik heb hem nu verloren. En
het is zo snel gegaan.
Oh. Ja, terwijl eigenlijk voor hen dan het leven pas terug begon. Want als weduwe met hopelijk dan wat geld... Ja, gaat dan uw status nog, denk ik. Ja. Want je kon er niet aan doen dat uw man overleden was.
En mensen hadden berouw voor u. Die hadden zoiets van, oh, garm.
Maar in Italië heb je toch ook zo die next level rouw fashion met hele mooie... Ja. Dat komt misschien wel uit deze tijd. Van je kon toch voorbereiden. Kon je ook van, nou, wat zou ik aandoen? Ja. Mooie sluier. Ja. Leuke polkadot misschien.
Die pupillen nog even wat groter maken.
Ik voel zwarte kam. Zwarte zijde. Zoveel opties. Ja, heerlijk.
Ja, dus er zijn heel veel mannen die zo het loodje hebben gelegd in Italië destijds. Ik denk dat het er ongeveer 600 moeten geweest zijn.
Of tenminste, dat zeggen ze. Maar... volgens mij zijn er van 49 echt bevestigd in die rechtszaak dat zo was.
Ja, want het ging eigenlijk heel goed. Hè? Julia had eigenlijk een heel solide businessplan. Namelijk, ze sprak zelf geen vrouwen aan, maar het was echt mond-op-mond reclame. Ja. Dus ze hielp één vrouw en als die dan een vriendin had die een vermoeden had... ik weet wel hoe dat je man van kant kan maken. En zo ging het eigenlijk van mond-op-mond reclame verder. Dus het was eigenlijk vrij zeker dat het niet ging uitkomen, want het waren duidelijk vrouwen die zelf met de vraag zaten. Ik bedoel, het werd niet verkocht op reclameborden van hey, wil jij van je man afraken? Bel dit nummer.
Bel dit nummer.
Bel dit nummer.
Stuur deze post uit.
Maar wat ik dus ook leuk vond aan ze, want zij hadden dan, want je had Julia en dan een jongere vrouw, waarvan gezegd wordt dat ze wel haar dochter zou kunnen zijn, maar dat is niet zeker. Wat was haar voornaam?
Gilomera, denk ik.
Sparrow of zo. Ja. Maar zij waren dus ook, omdat het best wel een heel booming business was om gewoon meer soort van de magical dingen te doen, zoals toekomst voorspellen en mensen te helpen met middeltjes met als je kiespijn had of zo. En ze deden ook trouwens abortussen.
Ja. Dat ging blijkbaar hand in hand, hè?
Ja, dat is iets wat ze doen. Dus dan, zij werden op die manier... Want dan kwam je eens een keer als soort van rijke nobelvrouw... kwam je eens een keer je toekomst laten voorspellen. En toen dan leerde zij jou kennen. En dan kwamen ze er ook al vrij snel achter of jouw huwelijk dus... goed was of niet. Dus want
goed, vrouwen, goed verdienmodel wel, hè?
Ja, echt wel. En ook wel, dan heb je ook wel... Ja, je infiltreert gewoon in die werelden.
Er zijn dus toch nog andere opties dan gewoon het klooster binnengaan.
Ja, precies. Je kan gewoon er zo...
Beetje underground.
En zij had dus mensen die dus meer in de hoe noem je dat, de hogere sociale kringen een beetje bezig waren. En een beetje mensen die juist in de lagere sociale kringen zitten.
Ja, en de verkopsters op elk niveau.
Ja, dat vind ik echt... Geniaal.
Maar het is een vandaag de dag zou een wereldbedrijf zijn dit.
Ja. Zouden geen mannen meer zijn.
Nee.
Oh, de droom.
Het moest gezegd worden.
Ik kan er alleen maar van. Ja.
Maar aan alle mooie liedjes komen een eind, uiteraard.
Ja.
Want er is, ik denk dat ze ongeveer 20 jaar bezig is geweest.
20 jaar.
20 jaar, hè?
Heerlijk.
En dan is er iemand, een vrouw, die zich toch een beetje schuldig voelt. En dat zou in 1650 geweest zijn. Maar wat ik raar vind, want Julia zou pas in 1620 geboren zijn, of rond 1620. Dus dan zou ze 13 geweest zijn.
Zeker! Waarom
of
niet?
Op
je 13 kan je rekenen. Waarom kan trouwen? Destijds
wel.
Ja, dan zijn ze klaar om te trouwen. Dus
dan is het helemaal niet raar dit. Maar in ieder geval, in 1650 is er een vrouw die aan haar echtgenoot een kom soep aanbiedt. Met natuurlijk een druppel aqua tofana.
Een eerste dosis.
Een eerste dosis. maar nog voordat die man aan zijn soep kan beginnen, zegt die vrouw, nee, toen, alsjeblieft, eet dat niet op.
Ik heb er vergeving gedaan.
Ja, wacht, ze zegt het natuurlijk nog niet meteen. Nee. Want ze wil natuurlijk niet meteen iedereen verklikken. Maar bon, de man gebruikt geweld en hij slaat eigenlijk een bekentenis uit haar. Mm. En hij heeft dan uiteindelijk zijn echtgenoot aan de politie overgeleverd. Daar zijn nog veel meer mishandelingen hebben daar plaatsgevonden. En daar heeft ze dan toegegeven dat ze de Acqua Tofana van Giulia Tofana heeft gekregen.
Ja, gelukkig is Giulia echt een businessvrouw. Ze heeft mannetjes overal zitten. Ja. En nog voordat de politie aan haar deur kan komen te staan om haar te arresteren en op de brandstapel te smijten, denk ik dan. Dat zal toch wel haar lot geweest zijn. Wist ze dat ze naar haar kwamen zoeken en koos ze toch voor optie 2 en ging ze bij een kerk aankloppen. Ja. Dachten, oké, ik word toch non. Laat maar. En daar zat ze veilig, want dat is dan ook weer zoiets classic renaissance. Vanaf dat je een kerk binnen bent, zijt je veilig en mogen ze niet komen
maar
arresteren.
Dat is nog steeds, hè? Ja. Je hebt vluchtelingenzaken van vluchtelingen die dan in een kerk beschermd worden eigenlijk. Dan mogen ze gewoon niet naar binnen.
Ja, maar vluchtelingen mogen van mij zeker een kerk.
Ja, dat is
maar als morgen een seriemoordenaar was ze eigenlijk in een kerk gaat
zitten,
zou ik toch heel graag hebben dat
nou iedereen gewoon.
Oh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat dan zit. Als een moordenaar of iets.
Ja, we hebben in België hebben we ze kwam uit de gevangenis, hè, maar de vrouw van Marc Dutroux is na haar vrijkomst in een klooster getreden. Hè. Ja. En daar wordt ze met rust gelaten. Ze heeft natuurlijk haar straf uitgezeten, dus...
Ja, dat is dan wel anders natuurlijk, want je wordt niet meer... Nee. Nou ja,
niet. Nee. Maar ze zat daar dan veilig in de kerk. Maar dan, de roddels in de stad werden groter en groter. En mensen kregen schrik en ze hadden zoiets van... Ja, die zit daar in die kerk. Die gaat niet stoppen met moorden, hè, want ze werd dan natuurlijk echt als seriemoordenaar van Italië afgeschilderd. En de mensen hadden schrik dat ze het drinkwater van Rome ging vergieten.
Ja, dat zou heel briljant zijn geweest.
Ja, dat zou supergoed geweest zijn. Dat heeft ze niet gedaan, maar dan heeft de kerk dan toch maar gezegd van oké, dan zullen we u maar vrijgeven, want subiet worden wij hier bestormd. We hebben al een reformatie gehad en nu, het is genoeg geweest. Ga maar.
Ja. En ja, het is dan een triestig einde voor Giulia, want ze is geëxecuteerd. In Rome in 1659, samen met haar dochter en 3 van haar handlangers.
Weet je ook hoe?
Hoe ze geëxecuteerd
is? Ja?
Nee. Volgens mij zijn ze opgehangen op de wacht.
Marilotte.
Ik wil de juice.
Ja, maar
hoe dan?
Marilotte
heeft hier van alles over te zeggen, want die heeft een heel ander verhaal. Maar
ik heb een ander verhaal. Maar
echt? Wil je het eerst zo? Normaal heb ik dit met Silke.
Want het is, dat is ook nog een punt. We weten niet of dit ook allemaal echt gebeurd is.
Nee, dus mag... Maar met het risico dus dat het totaal onbegrijpelijk weer... Nou, goed.
Okay. We zetten ons klaar.
Ja. Want... In dat wetenschappelijk artikel stond dat Giulia in 1651 dood is gegaan. Gewoon in haar bed
gestorven.
Vredig, zonder dat iemand doorhad wat zij aan het doen was. En dat haar dochter dus daarna de boel verder is gaan leiden. En dat een van de handlangers, die was de weakest link. Want die werd de hele tijd opgepakt door de politie. En die was dan wel 3 keer al vrijgelaten. Maar bij de 4e keer had ze dus ook gif bij zich. En toen was ze dus gepakt. En toen zei ze, nee, dat is geen gif. Dat is voor mijn ogen. En toen is ze wel vrijgelaten. Maar toen is de politie of de autoriteit, of weet ik veel wie daar toen de baas was.
De baas
van Rome, heeft toen bedacht, oké, we gaan haar achtervolgen. En toen hebben ze haar in de gaten gehouden. En ze hebben een soort van nep-nobelvrouw geïnstalleerd in Rome.
Oh.
Die zeg maar dus ook zo van, oh, mijn huwelijk is zo slecht. En op het moment dat haar dus gif werd verkocht, hebben ze iedereen
was
gepakt.
Het zo, this is the FBI!
Ja, precies dat. En toen zijn ze in 1659 zijn ze allemaal geëxecuteerd.
Oh, okay.
Want dit is een veel beter verhaal.
Ja. Nou, ja, wacht, dat moet ik dus even... Maar volgens mij zijn ze...
wat telt is hoe.
Ik weet het, ze zijn opgehangen en er waren heel veel mensen die kwamen kijken.
Dat is niet leuk.
Nee. En het verhaal wat jij...
Maar zou jij niet gaan kijken?
Nou, ik denk
in die tijd ging je toch gewoon kijken?
Ja, dat was top entertainment, denk ik.
Ja, dat was Netflix van toen, hè?
Ja, oké, nou dan wel.
Dan wel. Ja.
Maar wat ook leuk is, want het verhaal wat jullie net vertelden over dat het water van Rome vergiftigd werd, ja, en zij naar het klooster ging. Het is dus blijkbaar zo dat er gaan verhalen de ronde dat in 1730, dus echt 100 jaar later, ja, er weer iemand was die zich Julia Tofana noemde. Ja. En daar hoort dit verhaal dus bij.
Het is eigenlijk een soort van mix geworden, ja, van allerlei legendes, denk ik dan, over de, over de jaren
heen.
Maar
dat is ook wat ik, als ik dit verhaal lees, denk ik, dit is een legende, dit is, ja, een folklore verhaal. Ja. Ik weet niet of er één Julia is. Het is, nee, een beetje zo'n Jack the Ripper vibe. Van, is er één persoon of is het...
Het was zo'n netwerk en, ja, geruchten. Maar dat is ook, vind ik ook, dus het leuke aan dat hele Aqua Tofana. Omdat het werd dus echt neergezet als een soort supergif. Maar het was waarschijnlijk, ja, gewoon tussen aanhalingstekens, arsenicum, wat zijn werk deed. En het was waarschijnlijk ook helemaal niet zo undetectable als het, nee, als nu gezegd wordt. Maar het werd wel zo neergezet. Dus iedereen was super bang. En dat is ook de reden waarom, weet ik veel, 200 jaar later Mozart dacht dat hij werd. Omdat gewoon hij dacht dat hij daaraan dood aan het gaan, ja, was. En dat is, denk ik,
heeft zijn vrouw jaren na, ja, zijn dood in een interview ooit een keer gezegd.
Ja, dus dat kunnen we ook niet garanderen.
Dus dat, ook dat weten we niet. Of
nee.
Maar om maar aan te geven hoe berucht, ja, Aqua Tofana was. En zo grappig dat dus nu helemaal niet meer bekend is.
Oh, ik dacht tegen dat zo raar dat er nu niet meer verkocht wordt.
Ja, waar kan je het kopen?
Ik moet het hebben.
Voor die paar mannen in mijn leven nog.
Ze moeten eraan
uitschakelen, ja.
Kijk, ik snap het. Ik begrijp het wel.
Maar we hebben nog een verhaal in de aanbieding dat, ja, wel zeer zeker echt gebeurd is.
Ja, ja, exact. En het is grappig, want minder hard dan jij heb ik ook altijd opgezocht wat dat erin zat. En dat arsen komt ook hier terug.
Ja, 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 ja.
En hier heb ik wel hard moeten lachen hoe dat ze het arsen
eruit halen. Ja, verzamelen.
Ja, 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 ja.
Extraheren. Laten we erin gaan.
Laten we erin gaan. We zijn in Hongarije.
Mm-hmm. Nagriev. Heel hard opgeoefend.
Hoe?
Nagriev.
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 Of heel is het mooi. Niet Nagriev? Of is dat dan het Engels?
Ik heb Nagriev.
Ik heb
het in de Google Translate en dan Hongarije. En dan doet hij zo...
Oh.
Nagriev.
Ja, ik ga dat niet
Nagriev.
Oké.
We zijn ergens in een stadje, dorpje in Hongarije.
Ja, het is 100 kilometer ten zuidoosten van Budapest. Dat zegt misschien iets meer.
Ja.
Vandaag de dag. Het is een klein boerderij, dorpje. Echt, je moet je er niks bij voorstellen. Ik heb opgeschreven, het is klein, het is obscuur. Het heeft een café, gelukkig. Een kerk, en dat is het.
Dat is het.
Kerk en een café.
En daar daagt op een gegeven moment een vroedvrouw op. En ik heb 3 verschillende voornamen gevonden.
Ja, dit is dus heel ingewikkeld.
Ja. Nou, Nidia heeft
Nidia. Ja.
Het is trouwens rond 1911 al. Hebben we dat afgezeld?
Ja. Nee, dat hebben we
nog niet. Nou, ja, dit is ingewikkeld, omdat zij heet Susanna Fazekas. Als ik het
Google
ook goed uitspreek.
Anders?
Ja, nou, ik had hem serieus ook klaar.
Nee, toch.
Ik had het allemaal opgezocht.
Dus daar
nee, maar kijk, zij heet dus Susanna Fazekas. Maar Fazekas is de achternaam van de man met wie ze getrouwd was. Spoiler. Want ze is geboren als Susanna Ola. Alleen blijkbaar is het zo dat het ook wel gebruikelijk is om aangesproken te worden met de naam van je man.
Ja.
En hij heette dan Jula Fazekas. Alleen in alle verhalen die je dan weer hoort en leest, heet deze vrouw opeens Julia.
Ja.
Ja, ik dacht, dit is super. En dit is de reïncarnatie van Julia Tofana.
Ja, ja, exact. Ik dacht dat ook.
Daarom bleef ik maar Julia zeggen in mijn hoofd.
Ja, snap ik wel. Ja. Maar wat nog verwarrender is, dat zijn jullie denk ik ook wel tegengekomen, dus dat er heel vaak gedaan wordt alsof er 2 personen waren. Namelijk Susie Ola, gewoon haar meisjesnaam is. En Jula Fazekas.
Exact. Dat heb ik mij ook bedacht.
Het is dezelfde persoon, maar echt in heel veel... Dat is ook waarom ik
En in mijn hoofd is het dus ook Julia Tofana gereïncarneerd.
Oh ja, dus het is gewoon
deze 2 verhalen.
Is het gewoon
verhaal.
Julia.
Dus we gaan haar gewoon Julia noemen.
Dat is prima. Ja, we laten haar gewoon op Julia noemen.
Iedereen in deze podcast die hier.
Maar dit is waarom ik ook dacht: jullie werken zo ingewikkeld. Want je moet, als je het echt goed wil, je kan niet gewoon een bron dus vertrouwen, blijkbaar.
Nee, maar we doen ook altijd wel een disclaimer van: wij weten ook van niks.
Onverantwoord, hè?
Onverantwoord.
Maar dit weten we dus nu wel.
Nee, en bedoel, soms er zijn momenten dat wij een zaak bespreken en dan denk ik, en hij is 11 keer neergestoken. En dan zeg jij zo, nee, 7. En dan denk ik, nee, 11.
Het is ook gewoon, wij nemen gewoon onze informatie van het internet.
Ja, precies.
En we moeten het daar mee doen. En met zijn verhalen people. Die al zo lang geleden zijn gebeurd.
Ja, er zijn ook weinig. En zeker omdat het ook dit in Hongarije is. Ik denk dat er betere bronnen in het Hongaars zijn. Sowieso.
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Maar ja, hè?
Maar oké, terug naar Julia, die we gewoon Julia gaan noemen. Terwijl ze eigenlijk Susanna of Susie of Auntie Susie of weet ik hoe ze allemaal genoemd wordt, heet.
Ja.
Ja, zij duikt dus op in dat dorpje.
Zij verschijnt uit het niks in dat dorp. Ja, dat het is echt al... Dit verhaal ook heb ik echt gelezen en ik zag het als een film voor mij.
Maar het is ook gewoon een film. Ik bedoel...
Echt zo een goede film noir. Maar alles is
van een vrijdagavond. Perfect. Julia daagt daar dus op. Ze was een vroedvrouw. En niemand wist ook eigenlijk waar dat ze vandaan kwam. Nee.
Ze wist ook niet waar haar man was.
Nee, die was ook mysterieus verdwenen.
Ook goed dat de eerste vraag is. Hè. Wie zei jij? Hoe kom jij hier? En waar is uw vent?
1911. En er was geen andere dokter in het dorp. Dus iedereen was eigenlijk wel blij dat Julia er was. Ook al was ze een...
Jij kunt baby's op de wereld zetten.
Kunt je de rest ook.
Ik heb ook een maagzweer. Ik kunt je daar ook eens naar kijken.
Zo ging het wel, toch?
Ja, absoluut. Dus zij was eigenlijk de enige bron van medische hulp in dat dorp. En... Julia nam die taak ook wel heel serieus. Hè. Ze behandelde ook iedereen die ernaar vroeg. Naarmate de tijd vorderde, werd zij ook echt beschouwd als dit is onze dokter. Wat er dan ook nog bij komt, is dat zij ook, net zoals bij eerste Julia, dat zij ook, daar zullen we later nog op terugkomen, is dat zij ook aborties zal, zal uitvoeren.
Ja, ja, ik vind fantastisch. Ik stel me dat dan zo vandaag voor. Je doet een job, in mijn job, ik werk in de film, dus ik kan nog wel zo wat freewheelen. Maar stel, je studeert af als apotheek en dat mensen nu zo meer en meer taken beginnen. zo van, maar dat kunt je ook en dat kunt je ook. En zou je dan niet zo zijn van, weet het niet.
Ja,
op den duur zet je ineens 1000 dingen tegelijk aan het doen en eigenlijk heb je geen idee wat er gaan doen zijn.
Misschien bestond er nog geen imposter syndrome.
Oh, amai.
Misschien was dat er gewoon
een heerlijke tijd.
Dat kan je ook.
We gaan dat toch even nuanceren, die heerlijke tijd.
Maar zij is met die abortussen dus 10 keer opgepakt geweest. En gewoon ook vastgezet, denk ik. Ja. En elke keer werd ze dus vrijgesproken, of hoe dat dan ook maar ging. Omdat die mensen toch dachten, maar als Julia in de bak zit, wie gaat dan die maagsfeer oplossen? Ja, of baby's op de wereld zetten. Ja. Dus goed, ga maar weer terug.
Dat was toch 10 keer.
Absoluut. Want net zoals bij de eerste Julia, is deze samenleving ook echt wel verschrikkelijk om als vrouw in te leven.
Er is nauwelijks progress.
Nee. Nee, inderdaad.
Het was gewoon een herhaling.
De inleiding van het artikel is gewoon hetzelfde. En we zijn een dikke 300 jaar later. Ja. Zielig.
Ja. Dus ook vrouwen werden uitgehuwelijkd.
Maar echt jong ook, echt
heel
tiener.
Jong. Ja. De mannen waren inderdaad vaak veel ouder. Vrouwen hadden totaal geen inspraak in met wie ze zouden trouwen.
En je mocht absoluut niet scheiden.
Nee, ook niet. En die mannen waren dan ook nog vaak drankverslaafd, waren ook weldadig. De scheiding was inderdaad een zeer grote taboe in die tijd. Daarnaast het feit dat die huwelijken al zo slecht waren, was er ook nog sprake van extreme armoede.
Ja.
Wat dat dan eigenlijk ook nog niet allemaal beter maakte. En Wereldoorlog 1 is ook aan de voordeur.
Het fantastische evenement Wereldoorlog 1 moet er dan aankomen.
Exact. Geen goede basis voor een goed huwelijk eigenlijk tijd.
Dus eigenlijk heel veel ongeluk, heel veel arme mensen. Geen anticonceptie, dus er worden maar kinderen geboren of af en toe geaborteerd, maar heel veel armoede. En die Wereldoorlog 1 komt toch een beetje als een godsgeschenk voor die vrouwen, hè?
Ja, die genieten daarvan. Want de mannen gaan. Die mannen die worden opgeroepen om te vechten. En zij moeten dan vervolgens zelf het werk doen, die vrouwen. Maar dat is veel tenminste
En dat bleek
dan
ineens heel goed mee te vallen. Al die mannen was echt zo, waarom zaagt jij? Dit kunnen wij ook.
Het werk is natuurlijk, want de taken die zij deden is natuurlijk ook gewoon werk. Dit is even mijn feministische, voor de kinderen zorgen, eten, op tafel zetten, tuurlijk, ook tuurlijk, allemaal werk.
Tuurlijk. Ik denk dat zij meer dan 1,5 keer zorgwerk op zich namen dan...
Onbetaald zorgwerk dan de Nederlandse vrouw nu, ja.
Denk het wel.
Vrouwen in Nederland nemen 1,5 keer meer onbetaald zorgwerk op zich dan mannen in Nederland. Ik weet niet hoe de statistieken in België zijn, maar dat is natuurlijk niet heel top.
Het zal waarschijnlijk iets
gelijkaardigs zijn. Maar ze waren helemaal zo van, dit is eigenlijk best wel leuk om te doen. En we hebben nu gewoon iets te zeggen over onszelf. We kunnen doen wat we willen. We kunnen doen met ons lijf wat we willen. En het dorp werd dus een plek waar allemaal krijgsgevangenen terechtkwamen. Oh, maar die krijgsgevangenen, dat waren natuurlijk allemaal soort jonge goden vergeleken met die oude mannen. Waar
ze... vlees.
Maar ik was zo in de war, want ik las krijgsgevangenen. En toen dacht ik, maar die mensen zitten dan toch gevangen?
Nee, niet echt dus.
Maar dat was dus niet
zo. Die gingen lekker werken op het
Die konden helpen.
Die gingen lekker werken en seksen gingen.
Dus dat waren gewoon allemaal knappe jonge mannen. En die vrouwen die waren zo van, nou, kom maar bij mij mee naar huis.
Een Temptation Island post. Die toekomt allemaal ontbloot boven hem. Hey, wij komen hier wat patatten uittrekken. Mag ik vanavond bij u slapen?
Ja, ja, maar zo ging het eraan toe, hè, die vrouwen.
Zo ging het eraan toe.
We weten hoe dat allemaal losgaat op Temptation Island. Dus dat is hier ook het geval geweest. Die vrouwen dachten, ik ga gewoon een affaire beginnen.
Heerlijk.
Met die jonge brokken die hier naar ons dorp komen.
Gelijk hebben ze.
En soms al 3 of 4 tegelijk.
Ja, dat is goed. Living their best life.
Ja. Ik denk dat moet ergens de eerste feministische golf geweest zijn zonder dat we het wisten.
Ja, ja. We gaan ervoor.
Je krijgt er natuurlijk wel ongewenste zwangerschappen van. En die kan je redelijk slecht verklaren als je man aan het front zit. En op een gegeven moment 3 jaar later terugkomt. En er zit opeens een kind in je huis.
En dat is waarom dat ze Julia altijd uit een bak hebben gehouden.
Precies. Ja. Er moest iets gebeuren.
Ja. Ja. Even zien. Maar ja, de oorlog
ging over.
Op zijn einde. Gelukkig dan maar. Iets minder.
Niet 4 jaar was het gedaan. Nee.
Ja. Ja. Maar die vrouwen waren daar iets minder blij mee, denk ik. Want die mannen kwamen natuurlijk ook weer terug van het slagveld.
Met hun
trauma's. Ja, die waren allemaal getraumatiseerd. En ja, de relaties waren al zeer slecht. Maar ze werden er eigenlijk ook gewoon nog steeds slechter op.
Die vrouwen hadden een gegeven recht gekregen. Ja. En die wouden ze niet terug afgeven.
Nee, die hadden zoiets van, wij kunnen leven zonder onze echtgenoten. Wij weten nu dat we dat kunnen. Ik denk dat die daarvoor zo vast zaten in dat stramien ook van, ja, getrouwd, ook al wilt je dat niet, je krijgt kinderen.
Ja, je groeit zo op het idee dat het moet en dat je niet zonder kan en dat je zonder hen ook niet redt.
Exact.
Nee, want we lachen nu vanuit, het is 300 jaar hetzelfde geweest, maar ik denk dat in 1633 bij Julia de Eerste het best nog wel aangenamer was voor vrouwen dan in 1911. Volgens mij was het katholieke geloof echt in de jaren 1800, 1900 veel strenger en veel harder voor vrouwen. Het feit dat Julia één een apothekeres kon zijn, dat is iets dat ik mij niet kan voorstellen in de 18e, 19e eeuw en 20e eeuw.
Maar dat was Julia II toch ook een beetje dan? In Hongarije?
Ja, maar omdat ze de enige was met medische kennis.
Ja.
Volgens mij was uw leven als vrouw in Italië in 1633 beter dan als vrouw in Hongarije in 1911.
Goeie onderzoeksvraag. Ik was wel
geloofd. Laat het ons weten als iemand daar meer over weet. Ja. Want inderdaad, het is een heel interessante vraag.
Ik denk dat is ons katholiek geloof echt koekoe gegaan in die tijd. Net voor de oorlog.
Ja.
Volgens mij was het dan echt zo van, nee, niks. Sorry.
Nee, ik ben benieuwd als iemand hier meer over weet.
Want 16, we zijn 33, helemaal geen geschiedkundigen.
Ja. Nee, maar ik weet niet waarom. En misschien omdat ik net uit Italië kwam. Nee, en ik had de indruk, zo al die...
Italië, ask me anything.
Weet je, ik heb een leven geleid in Italië. Nee, maar ik had het gevoel dat die renaissance dan dat best nog wel nice was.
Misschien vrijer was, ja.
Ja.
Maar goed, niet voor deze vrouwen. Want die werden gewoon weer helemaal kapotgeslagen.
Ja,
absoluut.
En moesten weer zorgen. En
baby's op de wereld zetten.
Maar Julia, die had daar natuurlijk gewoon een oplossing voor.
Ja,
ja, er is... Het begint eigenlijk heel rustig. wat er dan op de planning staat, om het zo maar te zeggen. Er is een eerste vrouw, mevrouw
Takas.
Google Translate. En die had eigenlijk echt... Die was haar man spuug zat. Die dronk ook, was ook heel erg gewelddadig. En op een gegeven moment loopt het daar weer echt uit de hand in dat huishouden. En zij denkt van, ik ga gewoon naar Julia.
Ja, naast medische hulp zal ze dus blijkbaar ook psychologische bijstand hebben gegeven. Ja.
Om te horen of dat zij niet iets voor mij kan betekenen. Julia zegt,
ik heb
geen probleem, ik heb iets voor u. En dat bleek dan ook een soort van gifmengsel te zijn, arseen, wat we er straks ook al hebben gehoord.
Maar hoe verzamelde ze dat?
Ja. Als ik het goed heb, ik denk dat jullie dat beter kunnen uitleggen. Jullie zijn hier heel enthousiast over.
Ik zag het in het Engels geschreven en ik dacht,
what the fuck?
Nee, toch, deze kan niet. Dus het echt ook vertaald. En dan dacht ik, oké, dit is toch wat ik denk. Het is een herinnering uit mijn... Ik zag het ook zo voor mij als een herinnering uit mijn jeugd van op scoutskamp. Dus in de zomer, als je, het is een hele warme zomer en je hebt heel veel vliegen in je huis, dan heb je zo van die kokers en als je die uittrekt, heb je zo van dat plastic ding waar dan vliegen opvliegen en ja, in blijven plakken en sterven. En blijkbaar zat daar in 1911 heel wat arsen op.
Ja.
Ja, ik was er heel verbaasd over. Want ik dacht al dat ze doodgingen omdat ze daar aan zaten.
Plakte, ja. Dat dacht ik ook. Maar die
werden gewoon, je kan nergens mee, je kan geen eten meer krijgen. En op een gegeven moment ga je dood.
Ja, maar dus die vieze plakdingen.
Maar waren het toen ook al plakdingen? Dat vraag ik me dus af.
Ja, dat vraag ik me ook af. Ja,
ik zou niet weten hoe het anders had moeten werken.
Ja. Maar, paper.
Ja, het was wel echt, het was wel echt bedoeld om vliegen af te stoten. Ja. Maar hoe het dan precies...
Maar ik heb vanochtend of vandaag ook zo'n een documentaire gezien. The Angel Makers. Waarin dan...
jullie hebben zo hard jullie best gedaan. I'm impressed.
En ik, maar het was ook echt best wel... Nou, het
de Nederlandse luisteraar kan die ook gewoon zelf kijken op VPRO. Maar dat kan misschien niet als je in België woont. Dat weet ik niet.
Nee, wat is het? De documentaire?
Het is een documentaire van de VPRO uit 2005. Gemaakt door Astrid Bussink, geloof ik.
Nou, niet hij te ver.
Okay.
Te veel details.
Ja, ik heb dingen opgeschreven.
Ja.
En daarin worden de mensen die nu, of tenminste die toen in 2005, in dat dorpje woonden, gevraagd naar hun herinneringen van die tijd.
En hele oude mensen natuurlijk.
Ja, zijn echt stokoude mensen. En die waren dan kind toen dit allemaal gebeurde. Dus zij hebben het ook over Auntie Susie, die dan... weet ik veel, vlucht voor de politie en zo. Maar daarin laten ze volgens mij zo'n heel klein... laten ze een soort doosje zien als ze het dus hebben over die vliegenstrip. En toen snapte ik het niet helemaal meer, want ik dacht dus ook dat het was.
Ik heb er iets nog over gelezen trouwens, bedenk ik me opeens. Je deed dat papier in water, die vliegen die dronken het water en gingen dood.
Ja, zoiets.
Ah, dat heb ik er ook over gelezen.
Zij kookten ook.
Zij kookten het water.
Want hoe haalden ze de arsen eruit?
Dus, door te koken. Hoe ik het mij dus voorstel, maar het is een beetje anders, is dat ze die koker... wat dat eigenlijk ook een klein doosje is als je het koopt. Hè, en dan trekt je het open langs twee kanten en dan komt er...
En dan komt dat ding eruit. Ja, misschien is het dan toch. Want ik vond het gewoon zo... Het was zo'n klein doosje.
Maar het is niet veel groter. En dan trek je het uit, want dat is eigenlijk gewoon opgerold. En langs twee kanten zit het vast en dan... Spiraalt als waar ik ben dit aan het uitbeelden.
Dat is heel duidelijk.
Dat is heel duidelijk. Misschien.
Mensen die kijken gaan het misschien zien. En dan plakt het eraan. Dus ik zag haar dat open trekken en dan in zo'n...
In een pan gooien.
In een pan. En dan stond dat te koken. En dan kon ze dat zo eraf scheppen, die arsenicum.
Ja, dus ik denk dat de arsenicum zich scheidt van waar eigenlijk dat olie en water zich scheidt. Dat wat komt boven
drijven. Over chemie moeten we echt niks.
Ik was er niet bij.
En dan lepelden ze dat af en dan deden ze dat in een... in een klein potje. En dan is het eigenlijk, dan zijn we helemaal terug bij Julia 1. Hè. Ze gaf dan die substantie mee aan die vrouwen.
En ook, het is daar waar we zaten bij mevrouw Takas.
Ja, zij was eigenlijk de eerste. Dus Takas zit daar terwijl dat dan ons Julia dat water aan het koken is. Takas krijgt dan dat potje mee naar huis. En dan twee weken later.
Een paar later. Dagen later, ja.
Twee weken later is er een begrafenis.
Ja. Hard attack.
Ja, want zo wordt het ook gewoon omschreven door de dokter. Of de lijkschouwer.
Ja, de lijkschouwer. Want die staat aan de kant van Julia. Die heeft gewoon een maatje daarin.
Want ik heb een neef van haar of zo,
ja,
toch?
Want ik ben dus nu in de war. Omdat jij zegt, Julia en haar handlangster Susie...
zijn de same person,
zijn
denk
dezelfde
ik.
Persoon.
Dat zou zijn broer zijn. Haar broer zijn.
Nee,
toch?
Nee, of haar cousin of haar son-in-law.
Ja, maar
in
precies.
In ieder geval heeft een lijkschouwer die aan haar kant staat.
Ja. Een van die heette Temptation Boys. Wie zal het zeggen?
Niemand weet het.
In ieder geval, hij was ook de enige die doodsactes kon uitschrijven. Dus ik denk, Julia zal... She's obviously very smart. Dus ze zal wel weten dat ze hem aan haar kant moet hebben gehad, want dat zit van, ik ga heel veel mensen beginnen mollen. Jij kunt maar beter goede papiertjes uit beginnen schrijven. Dus ze sluiten een soort van vriendschap en hij wist gewoon, dat alle rare doodsoorzaken, daar moest hij maar iets opplakken, zodat dat kon passeren.
Ja, dan zei hij alcohol, of hij zei verdronken, want dan werd zo'n lijk gewoon eerst even in het water gegooid.
Ja.
En zo fixt het. Ik had nog één ding over die flypaper, want ik had gelezen dat tijdens de trial, dat er dus een soort supermarktje van een paar stukjes verderop, dat hij had getestified van er werd gewoon meer flypaper verkocht in Nederland dan in de rest van heel Hongarije.
Ja.
Heerlijk detail ook.
Ja, maar dan zijn ze dus in die documentaire weer een beetje pist, omdat zij zoiets hebben van, sorry, maar dit gebeurde bij ons, maar dit gebeurde bij alle omliggende dorpen ook.
Ja, ze waren not amused dat ze zo geframed werden.
Dat ze zo berucht waren als, dat is dat dorp waar al die mannen dood gingen. Want word spread.
En ja, we gaan er nog komen, maar er gaan wel mannen dood, hoor.
Ja, ja, want het is wat dat gezegd. De geruchtenmolen, de tamtam, kwam een beetje op gang bij de andere echtgenoten die niet blij waren met hun echtgenoten. Julia begon echt ook weer een booming business, hè, net zoals Julia 1. En ze vroeg er dan uiteindelijk ook geld voor. Maar de prijs vond ik dan ook heel democratisch.
Heel feministisch.
Ja. Ja, feministisch. En ik ben onder de indruk, want dit is toch een beetje die Dispré-Sovjet. Ik had iets heel communistisch, alles gratis voor iedereen verwacht. Maar nee. Again, a very business-minded woman.
Ze gaat echt van, oké, als je heel veel geld hebt, ja, dan gaat je iets meer moeten betalen. Heb je weinig geld, dan...
Ja, het was een soort tax the rich.
Ja, exact. Het.
Maar ik stem op haar.
Ja. Ongeveer, als je het om zou rekenen, vroeg ze ongeveer $300 per... keer, want ze vroeg zeg maar in 3 keer geld.
Ja.
1 keer voor het gif, dan na de begrafenis en daarna zodat je weet van oké, de klus is geklaard. En dan nog een keer als de erfenis was afgehandeld. Want ik dacht, hè, vet duur, hoe komen die vrouwen aan het geld? Ja, omdat die man natuurlijk dood gaat. Ja. Ze dat geld, ja. Heel
ja, en ook wel echt waar voor je geld. Als hij niet sterft, dan moet je niet betalen.
Nee, no cure, no pay.
Ja. Oké, heel goed. En ook, wat dat ook heel belangrijk was, ze zei ook tegen die vrouwen, en daar was ze ook van overtuigd, dat arsene vind je niet terug in het lichaam. Ja. Dus no worries, dit gaat nooit boven water komen, wat dat er hier aan de hand is. Ja. En ja, gezonde mannen begonnen echt te vallen met bosjes in dat dorp.
Ja, er werd een tijdje gefluisterd in het dorp inderdaad, want ja, heel veel gezonde mensen komen aan hun einde. Ja, dat er toch een soort van hekserij witchcraft kwam te kijken. Dat er duistere geesten uit Wereldoorlog 1 waren meegekomen naar het dorp. En dat maakt een bedenking in mijn hoofd. Is dit misschien wat dat hekserij ook gewoon was in de middeleeuwen, waar dat zo hard op werd
gegaan? Ja, waarschijnlijk wel.
Is de wetenschap van vandaag de hekserij van toen?
Nou, niet per se, ja. In ieder geval wel gewoon met kruiden, fixen en... niet per se mensen vermoorden. Maar op het moment dat er dan een keer een koe doodging, terwijl jij er net een keer naar had gekeken, dan was je natuurlijk meteen een heks.
Ja.
Of als je iets zei wat mensen niet aanstond of zo.
Ja.
Want heksenverbranding en zo, dat is natuurlijk echt een verschrikkelijk onderdeel van de geschiedenis. Er wordt best wel vaak een beetje lacherig over gedaan. Terwijl er heel veel, nou, onschuldige, obviously, vrouwen op die brandstapel gegooid zijn. Of kapot gemarteld. Of in het water of whatever, wat er allemaal met die vrouwen gebeurt.
Nidia, ik heb een boek voor u.
Zeg het.
Ja, ik heb.
Mona Cholet?
Ja.
Ik love her.
Ja, maar ik kwam als tip geven. Heksen.
Verslonden. Ja.
Ja, geweldig.
Heksen van Mona Cholet. De eerste femicide is de hekserij.
Ja. Echt. Eén moment stilte voor de heks.
Oh. Ja, sorry. Ja.
Maar deze vrouwen die... Sorry, ik ga gewoon weer verder.
Nee, goed.
Deze vrouwen die sloten wel een soort pact, wat ik begrepen had.
Ja, er zijn regels.
Dat was het idee. Ja, er zijn wel regels. Je kan niet zomaar iedereen vermoorden. Je kan gewoon alleen mannen vermoorden. Dat was eigenlijk een beetje de regel.
Ja, lijkt me prima.
Getrouwde vrouwen in een slecht huwelijk, die wisten er dus vanaf. Maar vrouwen met een goed huwelijk, die wisten dit dus ook niet. Misschien hadden ze vermoedens of zo, maar in principe werden ze niet... hierin meegenomen.
Vind ik wel spijtig. Want bedoel, ik heb een gelukkige relatie, maar dat wil niet zeggen dat ik geen andere mannen wil vermoorden.
Ja.
ik bedoel, ik heb ook andere mannen in mijn leven.
Ja, en je gaat er dus vanuit dat mensen dat dus maar zeiden als ze in een slecht huwelijk zaten, denk ik. Want misschien hou je het ook wel voor je. Geen idee.
Of het is gewoon het geweld en een ongeluk. Huwelijk is zo ongelukkig dat het zo zichtbaar is.
Ja, en ik denk, Julia 2 werd natuurlijk ook heel erg in vertrouwen genomen, denk ik.
Ja, en het is ook een klein dorp, hè?
Ja. En het is uw huisarts. Ik wil niet weten wat huisartsen vandaag te horen krijgen soms.
Ja, dat is wel waar. Regel 1.
Ja, en dus niet zomaar mensen gaan vermoorden en absoluut geen kinderen gaan vermoorden. Maar goed, dan krijg je toch op een gegeven moment types die regels net iets minder serieus nemen. Wat vinden jullie eigenlijk? Kan je nou wel of niet in die tijd je man vermoorden als die een abuser is?
Het is een moeilijke discussie. Ja. Ook vandaag de dag. Hè? Als je 20 jaar lang wordt mishandeld door je man, heb je dan het recht om hem te vermoorden? Ik blijf van mening dat je nooit iemand zijn leven mocht ontnemen.
Nee.
Maar ik kan wel zien, als je in een heel benarde situatie zit, waarin je zelf geen uitweg meer ziet, dat je tunnelvisie je enige uitweg is.
Ja, en al helemaal in die tijd, hè?
Ja. Maar ook vandaag kan ik dat begrijpen. Als je in een abusive relationship zit, heb je niet zoiets. Zie je geen andere oplossing.
Dan kan je ook niet zomaar uitkomen.
En je ziet er ook niet. Ja, je ziet niet meer helder. Al je hulplijnen zijn al weggenomen. Waarschijnlijk door je
Man.
Ja, 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 je wordt helemaal afgesloten.
Dus je zit helemaal afgesloten. Dus om daar uit te geraken, en dat is fout om te zeggen, moet je heel sterk zijn, maar moet je een moment van helderheid hebben. En dat is er gewoon vaak niet meer. En daar heb ik wel begrip voor.
Ja, heel veel sympathie ook.
Ja, ja. Ja. Maar mocht iemand zijn leven... Voor mij mocht je nooit iemand zijn leven afnemen.
Nee. Maar dus als iemand naar me toe zou komen en dat plan met mij zou overleggen, zou ik niet zeggen, oh, dat moet je doen.
Nee, dan rijd ik daarmee naar de politie.
Dus meer soort van achteraf dat ik zeg, oh, ik snap dat.
Ja, ja, want wraak is ook gewoon nooit de oplossing om te zeggen van, oh, man, ik bedoel...
Ja, ik weet niet of dat zo is. Ik zit gewoon niet in zo'n situatie. Dus
nee,
ik ga
het is,
niet
het is moeilijk om te zeggen.
Het ding is op zich ook, als je u in die schoenen plaatst, je weet, ergens weten die personen, als je je man vermoordt en je gaat er niet mee wegkomen, ik bedoel, 9 kansen op 10, schiet je hem neer, of is het obvious dat je hem hebt vermoord, dat je nog liever in de gevangenis gaat eindigen, waar je weet. Dus je maakt de keuze eigenlijk om voor een leven in de gevangenis te kiezen, meer dan in dat huwelijk te blijven. Ja. Dat is mega schrijnend.
We hadden het er onlangs nog over in een van onze vorige afleveringen, dat er in Frankrijk onlangs een vrouw is vrijgesproken voor de moord op haar man, die dan ook haar stiefvader bleek te zijn.
Ze is niet vrijgesproken.
Of ze is inderdaad schuldig bevonden, maar ze heeft de gevangenis mogen verlaten, omdat het uit zelfverdediging
dermate
was.
Schokken, ja.
Ze had denk ik 3 maanden in voorarrest gezeten en ze hebben dan de voorarrest als straf.
Dus om maar te zeggen dat ik daar wel begrip voor kan opbrengen en dat er een soort van massahysterie is ontstaan en dat mensen Julia echt zagen als zij is de oplossing voor het probleem.
Ja. Ja.
En ik zie hier geen andere manier om uit te geraken. En dat gaat rond en andere vrouwen horen van, oh, het werkt ook echt. Mensen zijn gelukkiger als weduwe. Denken van, dit is de enige oplossing, wat Laura net allemaal gezegd heeft. En dan denk ik dat die in zo'n groep zaten, een soort van manie, of ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar die zitten in een dorp. En daar gebeurt het allemaal.
Ja, je ziet ook je buurvrouw opbloeien.
Dat is belangrijk dat vandaag de dag... Ik bedoel, ik wens niemand een Julia 2 toe, maar er moeten vandaag genoeg voorbeelden zijn van vrouwen die op een gezonde manier uit zo'n relatie geraken. Want dan heb je een voorbeeld. Dan is dat de buurvrouw uit 1911, waarvan je ziet van, oh kijk, zij heeft het gekund, dus ik kan het ook. Mm. En als dat vandaag kan op een gezonde manier, door de juiste hulp, door de juiste... Dat is je moet voorbeelden hebben en dat moet geen gif meer zijn. Er moet geen Julia 3 komen. maar er moeten wel goede voorbeelden zijn en genoeg hulpmiddelen. Ofzo.
Maar en je ziet je buurvrouw opbloeien, maar je ziet natuurlijk ook die mannen werden hartstikke angstig. Ja. Dus dat is natuurlijk prima.
Dat lijkt
vrouwen...
zo leuk. Ja, dat lijkt me zo graag.
Even, dit is gewoon de omgekeerde wereld. Want hoe normaal vinden we het dat we als vrouw, in wat Marilotte en ik zitten hier redelijk blootgekleed. We gaan niet zo naar huis lopen hiermee.
Nee,
we gaan zeg maar logisch, want dan worden we betast door mannen. Zeg maar, het is gewoon logisch. Nou ja. Oh, ik kan er zo boos op
worden.
Ja,
dus de wereld draaide om en opeens de vrouwen hadden meer de macht. En want ik las ook ergens dat er gewoon dat mannen niet meer durfden te trouwen. Er werden ook duidelijk minder huwelijken gesloten. Omdat al die mannen bij bosjes vielen.
Ja.
Ja.
En dit lijkt me echt, ik zou daar echt zitten. Zo van,
ja, ergens word je daar dan dus toch enthousiast van.
Ja, maar ik word sowieso
maar ik denk dat ze misschien, wat dan misschien een betere oplossing was geweest, is dat ze zich ook gegroepeerd hadden.
Ja.
Maar en zo in opstand waren gekomen.
En gewoon een vrouwenhuis begonnen met z'n allen. En
exact.
Maar dat is veel moeilijker, veel
meer werk. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe
lekker praatgroepen, lekker elkaar serieus
de
nemen.
De doorgeven.
De podcast, simpel toch.
Maar in plaats daarvan liep het gewoon helemaal uit de hand.
Ja, want alle regels die dat de angels, zo werden ze genoemd. De angels.
Oh, nee, zo noemden ze zichzelf.
Ja. De angel makers.
Ja.
Ja.
Oh, ja. Het is niet achteraf aan ze gegeven, die naam. Tenminste, dat heb ik al begrepen.
Ja.
Nice, oké. De angels. De angels, hun regels van hun matriarchaat worden een beetje losser en losser en losser en losser. En ineens hebben die vrouwen zoiets van, ja, weet je, die abortus die ik heb geskipt en nu een kind is, ik wil die niet meer voeden. En er worden kinderen vermoord. Vrouwen met ogen op erfenis en hebben zoiets van, als mijn mama nu sterft, dat geld zou mij wel goed uitkomen. Ja. En dan heb ik een les van heel veel vrouwen die meer dan hun man hebben vermoord.
Ik las trouwens nog heel even over die abortussen, want ik las daar dus over dat Julia merkte dat er toch best wel wat vrouwen ook stierven als ze zo'n abortus probeerden te doen. En dat ze dus op een gegeven moment bedacht, je kan eigenlijk beter het kind voldragen.
Oh!
Ja. Ja, dus het wordt hier ook wel echt heel heftig.
Zeg maar, hier is het niet meer leuk. Nee. Want het was heel lang leuk.
Het was leuk, nu is het niet meer zo.
Nee, want nu wordt het gewoon.
Nee, want je zou daarvoor nog kunnen denken: oké, abusive en het was ook heel kut.
Er is een excuus.
Maar er was dermate armoede dat dit dan dus de uitweg was die vrouwen ook kozen.
Heb je gevonden hoe dat de abortussen dan werden gepleegd?
Nee, heb ik niet gevonden.
Want als vrouwen eraan sterven.
Maar dat is best normaal, hè?
Ja. Als het illegaal is, dan gebeurt het waarschijnlijk ook, weet ik veel, zonder verdoving.
Bloedingen of whatever.
Dan loop je heel veel risico. Want het is niet een veilige abortus. Maar het is blijkbaar wel de enige weg die je ziet.
Vind ik af.
Maar bijvoorbeeld Palinka. Ja. Zij woonde in het dorp en zij had dus eerst haar abusive husband zo uit de weg geruimd. En ze dacht, nou, maar dit gaat me toch heerlijk makkelijk. Want ze had die... Zat die man uit de weg geruimd. Toen dacht ze, nou, dan wil ik eigenlijk ook wel de erfenis. Daarvoor moet ik dan wel even eerst mijn ouders, mijn twee broers, mijn schoonzus en mijn tante omleggen. Maar goed, dan heb ik wel het huis en de 2,5 hectare land.
En?
Dus zij deed dat.
Ze deed het met flair.
Want ik had het flair.
Ja, want die was echt zo van, nou, ik doe een beetje gif erin. Oh, ze wordt een beetje ziek. Oh nee, ze zijn ziek. Ik ga naar het dorp en ik ga medicatie halen. Ik heb hier medicatie. Ze worden er nog zieker van. Hoe kan dat nou?
En wat ze dus
deed... Ik heb dat niet als enige van de hele familie.
Ze ging dus gewoon heel duur medicijn kopen. Wel ook echt. En dan gooiden ze dat gewoon leeg. En als
dat is gewoon een belegging,
het arsenic
dat was
erin.
Gewoon,
En dan deed ze ook
aandelen kopen op voorhand op je eigen erfenis.
Wat ik dan begreep, deed ze dan ook dat dure medicijn geven waar iemand anders bij was. Zo van, kijk, altijd
ooggetuigen.
Heel slim.
Hele zorgzame vrouw paste helemaal in het beeld van hoe je hoorde te zijn.
Ja.
Ja, en toen ging het dus die de dodentol, hoe noem je dat, werd hoger en hoger.
Weet je ook het verhaal van Maria Varga?
Ik heb ook een hele lijst.
Ik heb nog drie Maria's en een Lydia en een Julia.
Oh ja, Lydia hebben ook nog. Maar Maria Varga was wel, dat is echt wel ook heel erg. Ja. Want haar man komt terug uit de oorlog. Hij is blind.
Wat doet zij?
Ze heeft een young lover. Nou, hè, dat snappen we allemaal nog wel. Maar we in haar eigen huis, waar die man bij is.
Maar ja, ze denkt, ik kan het toch niet zien.
Hij kan het wel horen.
Ja, dat is waar.
Bijvoorbeeld.
Seks wat minder laat.
Seks met hem. En die man die ging daar uiteraard over klagen. Nou ja, dus hup, weg. En 5 jaar later heeft ze toen ook nog de Young Lover uit.
Ja, zoals jij bent 5 jaar ouder, weet je ermee.
Ja. Ja.
Nieuw groen blaadje.
Ik heb nog Marie Cardos. Mm-hmm. Zij heeft ook haar echtgenoot vergiftigd. Haar lover. En ook haar 23-jarige zoon, die op dat moment ziek was. En ja, dat is natuurlijk een last voor iedere moeder, een zieke zoon. En ze heeft... Ja, heel poëtisch dan, of met veel moederliefde, zijn bed buiten gezet op een warme herfstdag en heeft hem dan het gif toegediend in zijn soep.
Ja, maar zij heeft het ook echt zo verteld, hè? Dus van, ik heb met mijn moederliefde, heb ik hem nog daar, heeft ze later in kort op die manier ook echt verteld. En ze heeft hem dus nog laten zingen, omdat ze opeens dacht, oh ja, hij zong vroeger altijd zo mooi in de kerk.
Ja, en dan is zij echt... Ja,
het is gewoon vanaf hier eigenlijk niet zo heel leuk of grappig
Ik heb
nog
iemand met een fantastisch gevoel voor timing. Julianne, die 7 van haar familieleden op kerstavond heeft vermoord.
Wow. Had jij niet ook gezegd... Het is ook heel erg, heb ik ook gelezen, dat het een goed kerstcadeau voor zichzelf is.
Ja. En ze was ook zo'n beetje offended van... Ja, ik heb dat wel in rum geschonken. Ja, ze waren dronken. Wat is het probleem?
Maar dit geeft toch ook maar weer aan hoe, zeg maar, hoe ver heen ze eigenlijk waren. Want ze zaten gewoon helemaal blijkbaar in een soort frenzy... dat het een soort normaal
het
ding werd.
Het was een trend op dat moment om je echtgenoot te vermoorden.
En ze noemden de mannen ook saai. Als in, dat was een
boring
reden om de weg te ruimen.
En ik heb nog iemand, een Maria Sandy, die zegt van... Ja, he always had his way.
Ja.
Hij kreeg altijd zijn zin. En ja, sorry, gedaan ermee.
Ik wil ook eens mijn zin hebben.
Maar ze zei ook, it's terrible the way men have all the power. Kijk,
heel krachtige uitspraak.
Ja.
Maar ik denk inderdaad, we zijn zo in een soort van twisted omgeving gekomen. Ja, je ziet met die Eerste Wereldoorlog is een major event in heel Europa.
Veel trauma's.
Sorry, zeker Oost-Europa. Dat moet echt het moet nog 10 keer erger geweest zijn dan hier. Die mannen komen terug, mega traumatized. Die vrouwen hebben daar genoten van het leven dat ze hadden. Ja, die zijn gewoon helemaal omgedraaid.
Ik zie het toch ook wel echt als een... Zeg maar, op het begin is het nog enigszins ergens feministisch te noemen of zo. En mensen zijn ook vaak wel van... Nou, maar als vrouwen aan de macht zouden zijn, dan zou de wereld er mooier uitzien.
Echt niet
dat
waar.
Is dus echt bullshit. Mm-hmm. En dat zie je hier dus eigenlijk ook heel goed gebeuren. Ja, dus prachtig. Ze krijgen een heel klein beetje macht. En nou ja, je zou dus kunnen zeggen... Op een manier maken ze daar dan enigszins goed. Ik wil niet goed praten, maar jullie snappen wat ik bedoel. Gebruik van. En dan
krijgt het naar hun hoofd.
Ja, en dan wordt het dus dit.
Net zo zoals kut. Classic elke man.
Ja, precies.
Ja, we doen gewoon exact hetzelfde.
Maar dit is dus blijkbaar een heel menselijk ding... dat macht naar je hoofd stijgt... als je er maar genoeg van hebt of zo. Ja, of als je je maar vrij genoeg voelt. Dus ik heb helemaal geen vertrouwen hebben... in allemaal vrouwelijke leiders. Joh. Nee, joh. Helemaal nergens over.
Een goede mix is, dat is het minste mix. Wat we vragen.
Een feministische leider heb je nodig.
Ja, exact. Gewoon een goede mix van iedereen.
Maar het aantal doden begint wel steltjes aan op te vallen.
Ja.
En er zijn ook... mensen zijn bang in het dorp. Dus mensen beginnen ook zo anoniem brieven te schrijven naar de autoriteiten van... Please, kom hier.
Er gebeurt hier iets.
Iets is checken.
Send help.
We vallen hier allemaal dood. Maar er is gewoon geen bewijs. Ze
nee,
want
op al die doodcertificaten staat niks aan het handje. Is gewoon een hartaanval.
Is gewoon verdronken. Die man heeft er wel gedronken.
Ja, nothing to see here.
Exact. Maar in 1929 stond... Nagref. wel echt bekend als The Murder District.
Ja.
Dat is echt niet goed.
Ja, en er was een soort groot onderzoek.
Volkstelling.
Wat?
Een volkstelling.
Er was een groot onderzoek, volkstelling.
Eén keer in de 10 jaar telde Hongarije, ik weet niet hoe ze het nu doen.
Ja, de bevolking.
De bevolking.
En toen dacht ze...
Wat gaan hier veel mensen dood? Dat kan niet kloppen.
Oeh, mag ik ook nog wat?
Waar is fles 2?
Oh, die ligt in de koelkast.
Ja, ik ga die even halen.
Okay, ga jij
en dan komen we toch langzaam bij het einde van Julia en haar Angel Makers. Alleen hoe dat dan echt 100% precies gegaan is, daar zijn dan wel natuurlijk weer verschillende verhalen over.
Ja.
Want de anonieme brieven die kwamen dus inderdaad binnen.
Maar die deden dus niet iets in eerste instantie.
Nee.
Dan heb ik ook nog kort gehoord...
Een beetje zoals petities vandaag. Die doen ook
Je tekent hem wel, maar gaat hij echt helpen? Probably not. Ik heb ook nog gelezen over dat er in een dorp nabij... dat er twee vrouwen stonden te ruzien op straat van... Nee, jij hebt die vermoord. Nee, jij hebt die vermoord. En dat ook is hoe de zaak tot de of hoe het ging rollen, zeg maar. En mevrouw Sabo.
Volgens mij zeiden die vrouwen in die documentaire dat ook. Dat gebeurde. Dat die aan het ruzien waren hardop op straat.
Ja, die documentaire geloof ik dan toch wel vaak
ik ook,
het meest.
Want omdat zij waren erbij.
Ze waren erbij, ja. Maar ja, in hoeverre zij weer... heel goed.
Soundtrack.
Marilotte is half dof.
Ja, in hoeverre zij het dan goed... Want het is natuurlijk ook een urban legend. Gaat ook, als je 5 was en het wordt je altijd verteld... Ga je het ook geloven, denk ik dan, hè? Dat is wel lastig.
Ja, zo.
Maar we hadden ook mevrouw Sabo. Zij werkte als verpleegster. En er was op een gegeven moment een man die zei... die vrouw die heeft mij geprobeerd te vergiftigen... door gif in mijn wijn te doen. En
hoe wist hij dat dan?
Maagpompen gedoe geloof ik er weer uit of zo. Nee. Zoiets heb ik gelezen. Ik vroeg me toen wel af, maagpompen stond dat toen al? Ja. Maar goed, weet je, het zou kunnen. En terwijl er eigenlijk toen nog naar de zaak gekeken werd... kwam er een tweede man die zei... Hey, mijn verpleegster, mevrouw Sabo, die wil mij vergiftigen.
Ah, ineens begon het allemaal te spreken.
Ja, maar mevrouw Sabo die wijst vervolgens naar mevrouw Bukonoveski. En zij zegt, ik heb het van Julia gekregen... om een 77-jarige moeder te vermoorden. Daar heb je er alweer... Weer zo iemand die dus het helemaal niet inzet om een abusive man te gebruiken. En dan wordt Julia toch voor het eerst verhoord.
Ja. Ja, want ze wordt aan de galg gepraat eigenlijk. Hè, door
verschillende andere vrouwen.
Door andere vrouwen. Maar zij houdt eigenlijk gewoon haar onschuld vol.
Zij zegt niks.
Ze zegt niks.
Dat vind ik ook heel cool van haar.
Ja, want ze heeft eigenlijk zich jaren kunnen voorbereiden op dit moment.
Tuurlijk,
want
ik
wat
denk
ga
vanaf,
ik doen?
Vanaf dag 1 dat je zoiets doet.
Ja, je weet dat je een keer dat dit moment een keer gaat aanbrengen. Ja, hier heeft zij jaren voor getraind.
Ja, dit is haar echte job, hè? Gewoon leren acteren. En inderdaad, ze beslist om niks te zeggen. Het is echt zo in mijn hoofd nu zo'n 80's Amerikaanse film. Zo, ik beroep me op mensen.
Weigerrecht.
Ik spreek niet tot mijn advocaat hier is.
En het wordt echt nog filmmysterieel, vind ik, want ze wordt vrijgelaten. Maar een slimme zet van de politie, ze gaan haar achtervolgen zonder dat zij er weet van heeft. En Julia is toch behoorlijk geschrokken van wat er net gebeurd is. Ook al was ze de ice queen voor de politie. Ze denkt, ze is van binnen toch een beetje aan het panikeren. Ze denkt, ik moet iedereen gaan waarschuwen die eraan deel heeft genomen.
Dus waarschuwen, het is ook een beetje afdreigen.
Ja, dat kan.
Oh, van je gaat niks zeggen.
Ja, want de politie doet alsof dat ze haar geloven. En het is van, je hebt er niks mee te maken. Er zat ook niks bij, er was geen bewijs. Hè. Ze heeft altijd gezegd van, arsen niet op te sporen. Maak jullie allemaal geen zorgen. En ik bedoel, het is niet als een zak met 1000 gieve flesjes in haar.
Schattig, want jij zegt afdragen, maar het dreigen, maar ik had dit inderdaad, want ik zie haar zo erg dus als de goeie, dat ik dacht, oh ja, dat ik die mensen waarschuwen.
Ik dacht dat dus ook.
Ja. Nee, hoe dat ik het lees of hoe dat ik het heb begrepen, is
ja,
dat
je hebt gelijk, denk ik hoor.
Ja. Dat ze bij iedereen is gaan zeggen, en waag het niet.
Ja.
Waag het niet om iets te zeggen. Ja. En huis na huis na huis.
Wat een trut.
En dit is echt, dit is ziek goed politiewerk, want in plaats van dat de politie dan naar die mensen gaat, check de politie eerst of er iemand gestorven is. En ja, in elk huis dat Julia binnengaat, heeft de politie... Oh, echtgenoot dood. Oh, ja, die dood. Oh, dus hij heeft zoiets van, ja, 1 plus 1 is 2.
Echt goed.
Oké, het duurt even voor ze op gang waren, die autoriteiten. Ja. Maar dan
soms
heb je
doen
ook
ze het
wat.
Goed. Soms doen ze het goed.
Maar ze zijn heel goed. Ondertussen hebben die vrouwen allemaal zoiets van... Ja. Het wordt hier warm.
En
heeft er toch eentje zoiets van... Let's fact check a little bit. Balint Xordas gaat helemaal...
Ik denk dat je dan naar Nidia kijkt om te checken of dat...
Spreek ik het goed uit?
Jij met je master in Hongaars. een van, van de vrouwen die gebruik heeft gemaakt van Julia haar diensten, die heeft dus van, ik ga naar Budapest. Ik ga even met iemand gaan babbelen, die gaat me helpen. Dus die gaat naar een chemicus die in Budapest werkt. Ze gaat daar eens informeren of dat arsen toch niet is op te sporen. Stel dat ik morgen een overdosis arsen neem.
Per ongeluk.
Hypothetisch.
Gaat dat dan juist op mijn doodcertificaat staan? En die chemicus heeft zoiets van, ja, dat kan. Ik kan dat terugvinden in je lichaam.
En zelfs jaren na de dood.
En maak
in je nagels.
Ja.
In je haar.
Ja, als je vlees al vergaan is.
Mm-hmm. Geen probleem. Uw doodsoorzaak zal gevonden worden. Dus,
geen zorg. Die
er gaat met u niks gebeuren, Balint. Dat komt goed. Dus die vrouw, ik zie die daar.
Helemaal grauw, ja.
Helemaal lijkbleek. Wegtrek. Ik zie haar ook zo met zo'n hoofddoekje en zo'n kabas zo terug naar dat dorp wandelen. Zo van,
dat is een flink eind trouwens.
Ja, dagen aan
100 kilometer.
Julia. Ja.
Go, go, go.
Postduif. Alvast. Ja.
Ja. Dus het wordt daar warm in dat dorp, want ineens is de theorie gebroken van het is ontraceerbaar. En die vrouwen hebben zoiets van, oké, we nemen de vlucht vooruit. We nemen het initiatief.
Ja. En nu wordt het echt slim. Ja.
Sorry, dit is
briljant.
Dit is mastermind.
Ja. Heel even, luisteraar, wat zou je doen?
Ja, wat zou jij doen? Moesten wij 4? Oké, wij hebben
300 mensen vermoord.
Met arsen. En we weten nu dat het op te sporen is.
En die liggen allemaal verspreid op begraafplaatsen. Wat ga je doen?
Dus wat ik doe is, ik ga die lijken opgraven en ik doe ze weg.
Iets met vuur waarschijnlijk.
Ja, ik zou inderdaad ook de lijken opgraven.
In ieder geval dat lijk opgraven en dan kijken
maar
wat
ik zou dan heel, ik zou dan 's nachts aan wakker liggen en denken, we moeten alle lichamen van heel de begraafplaats. Want anders is het meteen duidelijk wie dat er vergiftigd is
geweest. Dacht eigenlijk eerst, waarom zou ik... Ik zou gewoon weggaan. Maar ja, misschien, dat komt misschien ook niet zo makkelijk. Natuurlijk.
Ja, je hebt enkel uw voeten, dus je raakt niet heel ver.
Nee, precies. Ja. En je zit in the middle of nowhere.
Deze mensen zijn zoveel
maar
slimmer
dan
alleen,
mij. Die had gewoon niet naar huis moeten gaan.
Zij had echt gewoon vanuit Budapest echt een trein erin.
Bye bye.
Ik bedoel, hè?
Naar Amerika ga doen.
Ja. Nee, ik wou net zeggen, je vrienden en familie zitten, maar die zijn natuurlijk allemaal dood.
Ja. Je hebt gewoon een paar... misschien lag haar geld nog thuis.
Ja.
Je hebt nog geen bankkaart.
Ze gaven dus niet de lijken op.
Nee.
Ze zijn zo slim.
Nou ja. Wie gaat het zeggen?
Ja, wie gaat het zeggen?
Wie gaat het zeggen? Niet.
Ze gaan 's nachts met 13 vrouwen naar de begraafplaats. En wat doen ze? Ze beginnen met het verplaatsen van de grafstenen.
Zo slim! Zo slim!
Maar wat een werk.
Wel, ja, die zullen toch zwaar geweest zijn.
Ja, maar toch minder erg dan al die lijken op.
Zeker minder erg. Heel slim. Echt.
Ik zie het zo voor mij. En pakken en verplaatsen en zo. Nee, maar dat is geen chef. Nee.
Maar haar.
Heel goed.
Ze worden gewoon in de gaten gehouden.
Ja, die politie.
Terwijl ze daar dat aan het doen zijn.
Ze waren net aan het heuwen met die stenen. En toen stond de politie daar al. Ja.
Die begint natuurlijk. De politie gaat natuurlijk zelf ook graven.
Ze besluiten op dat moment, op die avond...
Slim ook.
Ja, om gewoon maar al die lijken op te graven en te checken in hoeverre...
Chemicus, die is ondertussen te voet.
Ja.
Van Budapest.
Je kunt het erin.
Jack de nagels.
Hij kwam 3 maanden later, kwam ze schreeuwend dat dorp in. Iedereen al lang vast of dood.
Oh. Nee, maar ja, maar bedoel, echt geniaal. Hè? Echt, hetgeen dat we nu, dat wij vaak, zo vaak zeggen. En er is iemand op de crime scene geweest. En al het bewijsmateriaal. Die politie direct, nee, stop. Niemand binnen en buiten. We graven iedereen op. En de cijfers zijn wel shocking, hè?
Ja.
Ze onderzoeken 50 lichamen en van die 50 zijn er 46 waarbij dat ze arseen vinden.
Echt?
Dat is echt insane.
Maar misschien waren dit gewoon 46 mensen die heel veel vliegen in huis hadden. En ja, maar, gewoon.
Pas op, het waren niet alleen mannen.
Nee,
dat is het, nee, dat het is waren heel triestige.
Ook vrouwen en kinderen.
Ja, absoluut. En wat dat ze ook nog hebben gevonden in die begraafplaatsen of in die graven, zijn verschillende spullen. Flesjes met gedroogd arseen dat erin zat. Ook brood en cake, etensresten. Waarin
als je gaat, dan met cake.
Moet ik? Ja. Prima.
Of met rum.
Ja, rum. Alcohol. Sowieso alcohol. Ja.
En dat was voor Julia de methode om af te geraken van het bewijsmateriaal natuurlijk. Hè? Maar bon, het is blijkbaar nog wel steeds opsporbaar. Dus.
Vond het ook best slim wel weer.
Want voor haar, als het effectief ontraceerbaar was geweest, was dit de perfecte moord geweest. Trouwens,
ik weet niet, hoe zie Gille dat? Want ja, Julia is natuurlijk geen familielid van al die mensen die vermoord worden. Maar ik zie dat dan... Sorry, ik beeld mijn dingen heel snel in. Dus ik zie dan zo die open kist bij die begrafenis en iedereen legt daar dan zo'n bloem op. En dan zie ik zo Julia met zo'n bloem op brood. Flesje zo. Zo'n cake. Zo.
Maar dat deden zij zelf natuurlijk, niet Julia.
Nee, Julia dus geen dat te doen.
Echt?
Ik had begrepen dat bij moorden waar Julia echt zelf betrokken bij was, zij dat deed. Ja. En niet per se die andere
ook vrouwen. Ook slim wel, want dan zet je tenminste zeker dat het in orde is.
Maar misschien omdat... Misschien dat zij toch ook wel betrokken was bij de begrafenissen. Of die lijkschouwer, die was natuurlijk ook...
Zij was natuurlijk de enige medische...
Ja, en het was natuurlijk echt... Er was niks in dat dorp. Er was niet iemand die ging meestaan
kijken. Er was een café
of zo.
En een kerk.
Ja, ik wou zeggen, er was waarschijnlijk wel een soort priester of een pastoor.
Ja, die wel. Maar ja, die kan enkel gewoon...
Ze vielen bij bosjes, dus die priester kon niet alles...
Ja, die kon niet alles...
Die zat thuis met een burn-out. Die had die ene begrafenis na de andere.
Ik heb ook nog iets gelezen over dat zij ging zitten dreigen volgens mij bij een priester. Dus dat ze dan een beetje... Maar dit weet ik niet zeker. Dus dat ze een beetje in die koffie of whatever deed. En dat hij dan ziek werd en dat hij dacht... Oké, ik hou mijn mond voortaan wel.
Het zou zomaar kunnen.
Dat heb ik ergens ook gelezen.
Ik kan me helemaal voorstellen nu bij
deze
meid.
En ook dat ze een andere vroedvrouw die dus ook een beetje die op die baan zat te azen... dat ze die ook uit de weg heeft geruimd.
Zat er iemand op haar...
Ja, die dan ook een soort... Ik wil ook wel vroedvrouw in het dorp worden. En dat Julia dan dacht... Hell no. Nee. Maar goed, ik heb dit niet opgeschreven. Dus ik weet niet 100% zeker.
Het kan zomaar zijn.
Wel leuk. Gewoon leuk.
Gewoon leuk.
Maar ze hebben dus bewijs genoeg, de politie. Dus ze arresteren ongeveer 100 weduwen.
Ja.
En
maar ook, sorry, dat dorp is niet zo groot. 100 weduwen is echt massiveel.
Volgens Google nu wonen er 750 mensen op dit moment in dat dorp.
Half dat dorp was weg.
Het was er vandaag 24 graden.
Heerlijk.
Is er nog een café? Ik denk dus, er is nog een café. Dat is het enige ongeveer. Er zijn nog steeds dus heel mensen drinken nog steeds heel erg graag daar. Maar het is wel zo dat het dorp een beetje is leeggelopen. Er wonen vooral oudere mensen en alle jongeren zijn naar de stad getrokken. Dus ik denk eerder dat daar vroeger meer mensen woonden dan evenveel of minder. Dat
ik denk dat er ook wel iets meer... Dat er meer mensen wonen dan wij het nu laten uitschijnen. Ik heb gelezen.
Omdat ook de death toll 300 mensen of zo. Ja. Dan denk ik, dat is de helft. Dat zou,
maar die 300 is volgens mij wel...
Van die hele regio.
Ja, ook dorpjes eromheen.
Ja, inderdaad. Het heeft zich inderdaad...
Erg verspreid.
Ja.
En ze willen natuurlijk ook Julia arresteren, maar die woonde in zo'n huis waar dat ze zo, ook weer heel filmisch, zo de politie van heel ver wel zag aankomen. En ze heeft dan zelfdoding gepleegd door ook haar gif te gebruiken.
Ja.
De politie heeft haar dan doodgevonden. En rond haar stonden allemaal potten en pannen met haar gif in.
Ja.
Dus zo is Julia aan haar einde gekomen. En dan andere Balint Sordas. Ik heb echt moeite met de naam.
Ja, dat is
sorry.
De vrouw die natuurlijk naar Boedapest was
Inderdaad. Zij heeft dan bekend dat ze geholpen heeft met 20 echtgenotes om het leven te brengen. En een enkele van haar kinderen. Zij heeft ook zelfdoding gepleegd in de gevangenis.
Ja, dit is zo shocking.
Ja, dit is heel shocking. Ze heeft... kleine trigger warning dan toch. Ja. Ze heeft haar zelf opgehangen met een touw dat ze gemaakt heeft van ja, haar lakens, van haar beddengoed. En er waren ook nog drie andere vrouwen, weduwen, die dezelfde cel met haar deelden. En die hebben eigenlijk toegekeken hoe dat zij
dat gewoon niet tegengehouden.
Haar van het leven heeft ontnomen. Ja. Ja. En haar niks hebben gedaan eigenlijk. Wat ik niet...
Sorry, ik denk dat het trauma van deze maatschappij op dat, van dit dorpje, mini-maatschappij op dat moment, dat we dat gewoon niet kunnen vatten vandaag.
Maar ik denk ook, Wereldoorlog 1 is gepasseerd, daar de horror heeft daar plaatsgevonden. Mm. Wat is dit dan
en
nog?
Ze kwamen ook echt uit een samenleving waar al zoveel armoede en misdaad en misbruik. En alcohol en alles. Het was er al verderf. Dan komt die oorlog daarbij. Dan beginnen die vrouwen even koekoe te doen en de macht te grijpen door iedereen te vermoorden. Ik denk, wat choqueert die mensen dan nog?
Ja, inderdaad. Voilà. Ik denk dat het dat inderdaad is. Want ik was eerst van, die hebben haar niet geholpen of tegengehouden. Maar ik denk dat dat inderdaad wel een goede verklaring is ervoor. En dan heb ik nog, er is nog een rechtszaak van gekomen. Ja.
Er zijn ook foto's, hè? Dat je zo die vrouwen...
Ja. Die heb ik nog niet gezien. Ja. Die heb ik nog niet gezien. Kijk er anders uit. er worden er 26 die voor de rechter moeten verschijnen, als ik het goed heb.
Ja.
Ik heb ook het idee dat de cijfers een beetje zo vaag zijn.
Heel
daar.
Vaag.
Ja, inderdaad. Want er zijn er 100 gearresteerd en er worden er maar 26 voor de rechter gebracht.
Dus... Dit is een verhaal met vrouwen in de hoofdrol. Altijd moeilijk om dan...
Om ze uit elkaar te houden. Lijken allemaal op elkaar.
Lijken allemaal op elkaar en is het echt wel zo belangrijk.
Ja. Moeten we ze aandacht geven? Ja, het zijn vrouwen. Het zijn geen mannelijke seriemoordenaars. Julianne Lipka, die waar we het eerder over hebben gehad, die haar hele familie had vergiftigd, zodat ze het land kon erven. Die had eigenlijk de ernst van de zaak niet door. Die zei tegen haar advocaat van... wanneer kan ik eigenlijk naar huis? Want als ik niet thuis ben, dan gaan al mijn dingen verpatst worden en dan ben ik alles kwijt.
Ja, er wacht een dikke erfenis op mij. Laat mij gaan.
Ja, maar er zijn er 8 van hen, van de Angel Makers, die de doodstraf hebben gekregen. Er was ook een vrouw, Lydia Ola, die zei waarschijnlijk van wij zijn geen moordenaars. Wij hebben onze echtgenoten niet neergestoken of doodgestoken. We hebben ze ook niet verdronken of opgehangen. Ze zijn met gif gedood. En het was nog een aangename dood ook. Ja. Dus waarom staan we hier terecht eigenlijk?
Wat een gedoe.
Ja, laat ons toch gewoon nu ons leven leiden. Ja. Dat verzin ik er nu maar gewoon bij, even de laatste. Maar het geeft aan... maar weer hoe dat die vrouwen erin stonden. Totaal geen schuldbesef over wat dat ze die mannen dan hebben aangedaan. Maar ook tevens alle andere personen die daarbij om het leven zijn gekomen. Baby's, vrouwen.
Dit is geen moord tegen mannen. Hè? Dit is duidelijk...
Nee. Dit gaat veel verder dan dat. En het feit dat ze dat niet inzien, is ook een teken voor mij dat die zo geconnecteerd waren aan elkaar en zich daar niet meer van los konden koppelen en terug in die realiteit konden gaan.
Nee.
In 2004 heeft Maria Gunja nog in een interview met de BBC gezegd... dat het gedrag van de mannen ten opzichte van hun vrouwen wel enorm verbeterd was.
Kijk, dat is dan toch een mooie conclusie.
Maar wat er in die docu... In die docu wordt ook nog, die documentaire, The Angel Makers, wordt ook nog gezegd... There's an understanding, zeg maar. Dus ze worden niet gezien als echte moordenaars. There's an understanding. Het was een vlucht om uit een verschrikkelijke situatie. Dat vond ik toch ook wel... Het ging veel verder dan dat. Zij dat in die docu.
Die understanding komt nu wel. Zoveel jaar later, in retrospect. Misschien die mannen even 5 minuten terug tot leven wekken. Er is geen understanding, denk ik.
Mm-hmm.
Moest een van die mannen die gif... moordpoging hebben overleefd, hij zal zijn leven niet beteren, denk ik.
Nee. Dat denk ik ook niet in die tijd.
Dus die understanding dat was gewoon hoe je leeft. Omdat we volgens mij gewoon in een andere maatschappij, een andere tijd zitten. Het perspectief van die vrouwen nu wel begrijpt, maar bedoel toen niet, volgens mij.
Ik heb trouwens ook nog in die documentaire gehoord dat er ook hier weer sprake was van marteling om het eruit te krijgen.
Mm-hmm.
Dus daarvan kan je je dus ergens ook nog afvragen in hoeverre Julia echt, zeg maar, de leader of the pack was. Of dat ze is aangewezen.
Ja.
Maar dat zien we
ik
ook
denk
bij dat
wel
eerste
dat
verhaal.
Ze de leader of the pack was.
Ja, maar we zien het ook bij het eerste verhaal van Julia 1. Zij zijn ook gemarteld geweest om tot bekentenissen over te gaan. Dus in hoeverre klopt dit dan weer?
Maar tuurlijk, het is het makkelijkste is om het op één persoon te pinnen. Dat is wat we altijd willen. Dat zien wij ook vaak in onopgeloste moordzaken. Of met de Bende van Nijvel, met Dutroux. Hè. Is er lang gesuggereerd, is er een netwerk rond Marc Dutroux? Nee, het is één persoon.
Ja, daar.
Bij de Bende van Nijvel, het zijn er drie. Dat zijn ze. Ja. En niemand anders. En dat is wat je hier ook hebt. Je wilt ene leider en de rest zijn volgelingen en meegegaan.
Wel, dat hele, zeg maar, alles wat er gebeurt valt of staat met dat netwerk. Als dat niet werkt, dan
tuurlijk, zou... Alleen had ze het niet gedaan.
Nee, precies.
Nou, mensen.
Hè?
Hoe denken we nu over de Julia's? Want ik ging er dus in met zo cool.
Ik ook.
I love it.
En ik denk dat het wel al is gevallen, maar voor mij is het... Ik kan er ergens begrip voor opbrengen van je zit in een uitzichtloze situatie. Je zoekt steun bij andere vrouwen. Mm-hmm. Iemand komt met een zot idee van we gaan ze vergiftigen. En misschien er ook de ernst niet zo van inzien, omdat het inderdaad maar omgif gaat. En je gaat niet inderdaad iemand neerschieten. Er komt geen bloed aan te pas.
Het is ook makkelijk, denk ik. Hè? Ja.
Inderdaad, gewoon even in de soep een beetje
kappen. Het is niet pijnlijk.
Okay. Ja, het is volgens mij best pijnlijk, hoor, met arsenicum vergiftigd worden.
Ja, want het tast echt je spijsvertering.
Ja, maar sorry, maar van alle...
Mogelijk, ja, maar met de kogel zet je meteen dood, als je goed schiet.
Ja, als je goed schiet, maar ik vertrouw de mensheid niet. Mij gaan ze zo half raken en dan ga ik de lamp
dat zijn. Dat zal jij net zien, ja.
Het gaat jou weer overkomen.
Ja, dan ga ik weer de persoon zijn dat keilang ga afzien van een kogel in mijn hoofd.
Ja, maar om even mijn punt te
maken. Mag jij je punt te zetten?
Ik ga even mijn punt maken. Ik kan er tot op zekere hoogte begrip voor opbrengen, maar het valt gewoon niet goed te praten.
Nee, dat is het.
Iedereen is dezelfde mening aangedaan.
Ja. Moord valt niet goed te praten. Maar het is wel... Het is interessant om het in die tijd te plaatsen.
Ja.
Ik bedoel, dit is classic wat elke advocaat doet in een gerechtelijk onderzoek en op een assiseproces. Die halen een moeilijke jeugd aan. Dat is wat we nu ook hebben gedaan. Ja. We hebben de situatie geschetst.
Verzachtende omstandigheden.
Dit zijn verzachtende omstandigheden. Geeft dat iemand een excuus om iemand te vermoorden? Nee. Nooit.
Ja, nee. Maar je hebt het over een onderdrukte groep.
Ja.
Het is een reactie.
Jij kan erin komen.
Ik kan erin komen. Maar ja,
mijn reactie is gewoon zo'n beetje gezag voor minder. Tuurlijk. Wat doet je anders?
Ja. In die tijd.
Nou.
Nou, goed mensen. Spreken we al Vlaams, wij?
Nee.
Maar ik denk
wij
ook niet Hollands, hè?
Nee.
Dat is precies niet Vlaams.
Nee.
Hou het maar op dat Hongaars.
Oké. Nagrev.
Allemaal boze mailtjes. Maar dat gaat nu wel goed af, hè?
Ik doe het wel. Lieve mensen, wat was het?
Oh, leuk.
Ja.
Doen we dit nog eens?
Kom, alsjeblieft. Heel graag. Ja, dan gaan we weer een andere... Ja,
dan komen jullie eens naar ons. Naar onze Brika Brak studio.
Oh my god, ik durf nu al niet.
Ja, we zitten hier echt in een prachtige studio.
Ja, echt, mannen. Amai.
Ja, we nemen het mee.
De studio?
Ja, neem de studio mee. Leuk. Ja. En dan komen wij dan daar.
Heel fijn.
Het is geregeld.
Dankjewel, dit was leuk. Dit gaan we nog eens doen.
Ja.
Alright.
Tot de volgende keer, mensen. Ja, moeten we nog mensen bedoelen? Ja, wij zeggen altijd dankjewel Daniel voor de edit.
Dankjewel Lucas de Geer. Dankjewel de muziek, Mitt.
Hebben jullie nog iemand? Dankjewel jezelf.
Nee, ja,
dank jullie.
Dank jullie.
Voor de ontvangst.
Nee, jullie bedankt.
En als
jij
bedankt.
Jij.
En als iemand een goed gifrecept heeft, stuur het door.
Ja, of aanvullingen op dit verhaal. Ja, veel vragen opgehoord over hoe dat er in de geschiedenis aan toe is gegaan. Laat het ons. Er zullen vast mensen zijn die...
Kunnen we Aqua Tofana ergens krijgen?
Voilà, dus ik denk dat de belangrijkste vraag is.
Dat is toch de nieuwe merchandise.
Ja, ik merch
Aqua Tofana.
Ja, inderdaad. We gaan iets regelen.
Dat doen we.
Oké, dag schatten.
Bye.
Bye. Bye.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.